Mag ik wat stilte in de zaal? Ik ga de vergadering openen. Mag ik wat stilte alstublieft? Leden van Provinciale Staten van de provincie Flevoland, hartelijk welkom allemaal op deze eerste vergadering naar het zomerreces. Ik hoop dat u allemaal een prima vakantie heeft gehad. Ikzelf in ieder geval wel. En de verhalen die ik gehoord heb, de meeste van u ook wel. Dus dan zijn we allemaal weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen begonnen. Ook welkom aan een nieuwe fractie, de fractie Senioren Plus Flevoland. Hier links van mij gezeten, een nu niet geheel onbekende plek. Verder is het reglement van orde, zoals we dat met elkaar hebben vastgesteld, nu in een mooi boekwerkje samengevat. Dat ligt nu voor u. Het zit ook digitaal in uw iPad, maar soms is het handiger om er even in te bladeren. Als u meent dat de voorzitter iets doet wat niet was afgesproken in het reglement van orde, dan kunt u ook zeggen, kijk op die bladzij staat dat en dat. Dus een handig hulpmiddel voor u en kan voor mij knap lastig zijn. Verder heb ik bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Verbeek van de SP, de heer Gijsberts van de VVD en de heer Boutkan van de PVV. En voor het overige is iedereen volgens mij aanwezig. Dat klopt ook. Dat is belangrijk voor de stemmingen. Ik heb de indruk van wel. Dan is dat ook zo. Dat betekent dat we vanavond 38 statenleden hebben. Ik wijs u daarop, omdat eventueel bij stakende stemmen, we hebben dat om die reden ook nog eens nadrukkelijk opgezocht in de wet. Als er vanavond enig voorstel in stemming wordt gebracht en de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Dan weet u dat vast van tevoren. Staken stemmen is verworpen. Dan ga ik verder met agenda punt 2. Dat betreft de mondelinge vragen. Er zijn ons geen mondelinge vragen aangemeld. En daarmee vervalt agenda punt 8 op uw agenda. Dat hoeven we dus niet te behandelen. De interpellatiedebatten, daar heeft u het nodige e-mailverkeer over gezien. Daar hebben we er 4 van. En die zijn dus ook als agendapunten toegevoegd aan de agenda. En de nieuwe agenda is opgenomen in uw bundel. Dat heeft u ongetwijfeld gezien. Wat betreft moties vreemd aan de orde van de dag. Zijn er fracties van plan die in te dienen? Ik zie de fractie van 50PLUS. Kunt u even aankondigen waar dat over gaat?
Dank u wel, voorzitter. De motie vreemd aan de orde van de dag. Dat gaat over de lijst van mandaat en delegatie.
Als u zo vriendelijk zou willen zijn om hem bij ons in te leveren, dan digitaliseren wij en verspreiden we hem vast. Hij wordt toegevoegd bij agenda punt 12. Dan wordt hij daar behandeld. Kan iemand van de Griffie even de motie op?
Sorry, dat is
14, ik zeg het verkeerd. Agenda punt 14 wordt die toegevoegd. Dan zorgen wij voor digitalisering. Tegen die tijd staat die op uw iPad. En het ging over de lijst van mandaten en delegatie. Dan heb ik dat genoteerd. En nogmaals, bij agenda punt 14 wordt dat behandeld. Dan denk ik dat we met deze opmerkingen de agenda zouden kunnen vaststellen. Gaat u daarmee akkoord? Ik zie geen bezwaren. Aldus besloten. Verder ga ik met agenda punt 3 wat betreft de mededelingen. Ik heb zelf een korte mededeling te doen. In de statenvergadering van 1 juli is door PVV-statenlid de heer Jansen melding gemaakt van een mogelijke belangenverstrengeling. Daarop heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Jansen, de loco-CDK en de provinciesecretaris met de loco-CDK, omdat ik op dat moment in het vliegtuig zat vanwege mijn vakantie. Op basis van dat gesprek is onderzoek gedaan en uit dat onderzoek is geen belangenverstrengeling geconstateerd. Daar is dus geen sprake van. Dat is de terugmelding die ik u daarover doe. Dan heb ik een mededeling van gedeputeerde Appelman. Dat betreft de bekrachtiging geheime mededeling van het college. Zoals vermeld op de LIS van de week 26 enzovoort enzovoort. Gedeputeerde Appelman, kunt u kort even toelichten achter de katheder waarom geheimhouding moet worden opgelegd en op welke termijn die geheimhouding kan worden opgeheven?
Ja, Ja, voorzitter, dat doe ik graag. Het gaat om een bij u ter inzage gelegd stuk aangaande de koopovereenkomst tussen twee partijen in de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Dat is de ene kant van de geheimhoudingsgrond. Het betreft gewoon een zakelijk belang van de provincie bij een grondaankoop die nog afgewikkeld moet worden. En het andere element is dat er een aantal pachters bij zijn betrokken. En wij willen de desbetreffende pachters op een ordentelijke wijze en niet via openbaarmaking via de GS-besluitenlijst in kennis stellen van de veranderende verhouding tussen de pachter en de verpachter. En dat lijkt ons gewoon uit oogpunt van redelijke omgang met elkaar gewoon een goede grond om dit nog even vertrouwelijk geheim te houden.
Dank u wel. Gaan de Staten daarmee akkoord? Dan is dat al dus bekrachtigd. Dank u wel, meneer Appelman. Dan gaan we naar gedeputeerde Stuivenberg. Bekrachtiging geheime mededeling van het college ten aanzien van de 7e wijziging subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010. Gedeputeerde Stuivenberg, kunt u uw verzoek toelichten? Op welke gronden wordt de geheimhouding opgelegd en voor welke termijn geldt deze geheimhouding?
Voorzitter, dank u wel. Voor alle duidelijkheid, de wijziging zelf is niet geheim en dus ook gepubliceerd. Maar de nota met de onderbouwing van de wijziging is wel geheim, omdat daar zaken in staan die het financiële belang van de provincie kan schaden wanneer dat openbaar wordt. De geheimhouding kan worden opgeheven op het moment dat alle onderliggende subsidietrajecten zijn afgehandeld. Het is op dit moment niet te zeggen hoe lang dit precies gaat duren. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Ik denk dat dat voor iedereen helder is. Is dat het geval? Kunt u daar ook mee instemmen? Dan is dat al dus besloten. Dan ga ik naar agenda punt 4. Dat betreft het interpellatiedebat op verzoek van de VVD over de rechtbank Lelystad. Omdat ik namens het college de beantwoording zal doen, verzoek ik de heer Jansen de voorzitterschap over te nemen, zijnde de vicevoorzitter van de staat.
Dank u wel voor de overdracht, voorzitter. Ik zal de procedure voor u allen kort uitleggen. Ten aanzien van de interpellatiedebatten is ons reglement aangepast. Dat is tegenwoordig artikel 21, 24 en 38. De vragen van interpellant zijn vooraf met u gedeeld. De aanvrager van het debat mag in 2 termijnen in debat met de portefeuillehouder. Daarna mogen andere partijen in 2 termijnen deelnemen aan het debat. Dat debat vindt plaats via de interruptiemicrofoon. Ik verzoek u in de eerste fase van het debat spaarzaam om te gaan met interrupties, nu u als staat in de tweede fase voldoende gelegenheid krijgt om alsnog uw mening te verkondigen. Dan is het woord in deze aan de fractie van de VVD. Wie gaat namens de VVD het woord voeren? De heer De Reus. Ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Waar wilt u mee hebben?
U kunt via de interruptie
daar. Daar.
Ja.
Dan ga ik ook vast daar staan.
Ja. Dan gaat de portefeuille alvast achter het katheter staan. Meneer De Reus, ga uw gang.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik ga geen uitgebreid exposé houden, want er is inmiddels al voldoende over gezegd en geschreven. Maar toch is het van belang, want ieder is bekend met de gevolgen van de besluitvorming als die gaat doorzetten met betrekking tot de rechtbank in Lelystad. En na Lelystad, zo ben ik bang, zou het wel eens over een aantal jaren aan Almere de beurt kunnen zijn. En dan zijn we de hele rechtspraak in onze provincie kwijt. Het is een overvaltechniek geweest van de Raad voor de Rechtspraak. Een slecht proces van die kant. Dat heeft inmiddels ook geresulteerd in een aantal moties in de Tweede Kamer, waarvan de belangrijkste is dat in ieder geval de besluitvorming wordt uitgesteld tot de behandeling van de begroting van veiligheid en justitie. Dus dat hebben we in ieder geval bereikt. Maar van uitstel komt nog geen afstel. Vandaar ook mijn vragen. Want na 3 september hebt u een brief geschreven De Staten hebben een brief geschreven, waarvoor dank aan al mijn collega's. En daar heeft hij inmiddels antwoord op gehad van de president van de rechtbank Midden-Nederland. Waarin staat van, ik ga niet met u in gesprek, maar ik ga wel even met de burgemeester van Lelystad in gesprek. En zij bepaalt wel of u daarbij mag zijn. Dus mijn eerste vraag is, zijn er al vervolggesprekken geweest? En wat hebben die opgeleverd? En zijn die nog niet geweest? Heeft de burgemeester van Lelystad u al uitgenodigd? Want ik neem aan dat u samen optrekt. De tweede vraag is, want er wordt heel veel gesproken en gezegd, hebben wij ook gedaan in onze brief, over de toezeggingen, zowel van de minister van Justitie, toen nog Justitie, tegenwoordig Veiligheid en Justitie, als voor van de president van de rechtbank van Midden-Nederland. Zijn die toezeggingen ook via de mail, schriftelijk of wat dan ook, of is het alleen mondeling in een gesprek en zijn ze dus wat lastig verifieerbaar? Dat is mijn tweede vraag. Kunt u wat in uw brief aan de Raad, verwijst u naar de principiële staatsrechtelijke positie in alinea 6. Kunt u die nader toelichten? Want als dat inderdaad zo is, zoals ik hem moet interpreteren, namelijk dat een hoofdstad van een provincie recht heeft op een volwaardige rechtbank vanuit staatsrechtelijke optiek, is het namelijk een appeltje-eitje. Maar ik denk dat er nog iets meer aan de hand is. Dus graag een toelichting daarop. De vierde vraag, want er is heel veel leegstand. Er komt meer leegstand als dit besluit doorgaat. En wat is de stand van zaken met het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de ministeries met betrekking tot alle leegstand in Lelystad? Want er is een overleg gaande tussen een aantal ministeries en de provincie en de gemeente. Vraag 5. Wat gaat u als college van GS, dus niet u alleen, maar het college van GS doen om het voorgenomen besluit terug te laten draaien? En trekt u daarmee samen op met de gemeente Lelystad, eventuele andere provincies, om samen die vuist te maken richting de Tweede Kamer en richting de begrotingsbehandeling bij Veiligheid en Justitie? Dank u.
Dank u wel, meneer De Reus. Dan gaan we nu naar de heer Verbeek voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad inmiddels een vervolggesprek geweest na 3 september. Dat gesprek heeft onder mijn leiding op mijn werkkamer overigens plaatsgevonden met de Raad voor de Rechtspraak in aanwezigheid van de burgemeester van Lelystad. In dat gesprek zijn eigenlijk standpunten nog eens herhaald ten opzichte van wat al eerder gezegd is, maar dat gesprek vond wel onder een ander gesternte plaats, omdat onze lobby, en dan zie je toch het nut ook van de netwerken die we onderhouden in Den Haag, al succes heeft gehad in de Tweede Kamer met het aannemen van de motie Slob en Samson. In die motie wordt in feite justitie opgeroepen om niet zulke merkwaardige procedures te volgen als ze op dit moment aan het doen zijn of waren. En dat er meer tijd genomen moet worden om dit onderwerp ook in de Kamer te bespreken. En daarin wordt ook een link gelegd met de behandeling van de begroting van justitie, waar ook veel kritiek op was. Dus daar ligt het nieuwe politieke moment waar de Kamer zegt, dan gaan wij ook met dat debat ons nog eens bemoeien. Inmiddels is ook duidelijk dat in ieder geval de rechters die zelf werken in de rechtbank, ook hier in Lelystad, zich publiekelijk hebben geuit, zowel tegen de gang van zaken, de manier waarop het gegaan is, als de voorstellen zoals ze daarvoor liggen. Dat geldt ook voor de advocatuur en dat geldt ook voor de notarissen. En vergelijkbare processen hebben zich in alle andere provincies die het aangaat ook afgespeeld. In die zin informeren we elkaar en trekken we samen op, zeker ook in het Haagse. Als het gaat om de staatsrechtelijke positie, dan is het niet een positie die in de wet ligt vastgelegd, maar wel een erkende positie, ook door de rechterlijke macht, dat van oudsher, in de tijd toen het land nog niet eens bestond, om het zo maar even te zeggen, het te doen gebruikelijk was dat in een provinciehoofdstad de overheid in al haar vormen bij elkaar kwam. Daarom bestaat er zoiets als een provinciehoofdstad. Dus de rechterlijke macht, de politie en de overheid zelf, het provinciaal bestuur, zetelen gezamenlijk in die provinciehoofdstad, ook als een symbool naar de bevolking van hier zijn wij als overheid, hier zitten wij in al onze belangrijkste functies en u moet bij ons dus ook hier zijn om uw recht te halen of recht te verdedigen. Dat is een alom erkende situatie, nogmaals, die niet in de wet vast ligt, maar waarvan we wel zeggen, die is zo fundamenteel voor de staatsinrichting van ons land, en dat is wat u ook in mijn brief las, dat als er al een discussie gevoerd moet worden over het afschaffen van het begrip provinciehoofdstad, dan is het niet aan het ministerie van Justitie om dat debat te voeren. Dan hebben we daar andere ministers voor en andere ministeries die het principiële debat voeren hoe we de inrichting van ons land organiseren, maar niet langs de lijn van justitie. In het tweede gesprek overigens werd door de Raad voor de Rechtspraak volmondig erkend dat dat aspect hun volkomen ontgaan was
ze daar ook niet over nagedacht hadden en ze zich niet hadden gerealiseerd dat ze dat terrein betreden hadden met hun voorstellen. Wat betreft de stand van zaken met betrekking tot het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf over leegstandcompensatie, dat staat eigenlijk een beetje buiten het debat over de rechtbank zelf. Het gaat natuurlijk om veel meer rijksgebouwen. Gedeputeerde Lodders is daar voluit mee bezig. En ik schat in met de kennis die ik nu heb dat op afzienbare termijn van zijn hand er gewoon een informatiemededeling komt wat daar de perspectieven van zijn. Het is heel erg ingewikkeld. Omdat er natuurlijk veel ministeries daarbij betrokken zijn. Het ministerie zie je ook, en dat begrijp ik ook wel, ook landelijk, gaan we zeggen, strategisch opereren. Wanneer doen we wat, waar, wanneer en hoe gaan we daar in de collectiviteit mee om? Of kunnen gebouwen individueel omgezet worden in andere functies? We zien op de achtergrond overigens ook het COA daar flink in acteren. Dus dat zijn complexe processen die eigenlijk losstaan van de rechtbankdiscussie. Omdat bij de huidige rechtbankvoorstellen, laat ik daar ook wel duidelijk over zijn, is er nog geen voorstel om de rechtbank te laten verdwijnen in Lelystad, maar is het wel een voorstel om de aard en het niveau van de zaken die behandeld worden in de rechtbank drastisch omlaag te brengen, ten nadele van onze provincie als geheel, omdat onze inwoners in dat geval hun recht niet meer in de eigen provincie kunnen halen, maar naar de provincie Utrecht zullen moeten om hun recht te halen. En wij achten dat een onwenselijke situatie, dus de principiële stellingname die eigenlijk door alle provincies ook omarmd wordt, dat inwoners hun recht moeten kunnen halen of voor het recht moeten verantwoorden, in principe of heel principieel dat in hun eigen provincie moeten kunnen doen. En dan is het niet de justitiële invalshoek om het debat te voeren om dat anders te doen. Dat is een heel gevoelig punt, omdat op veel meer beleidsterreinen dit soort discussies spelen. Maar er zit een politieke kant aan het verzet dat wij zeggen, het kan niet zo zijn dat via dit soort vakministeries het debat over de provinciale herindeling wordt gevoerd. Dat is dan een fundamenteel debat wat in alle openheid gevoerd moet worden. En in eerste instantie denk ik via Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Of wij fundamenteel de inrichting van ons land willen veranderen. Maar niet via allerlei zijlijntjes in zoiets als een rechtbankdiscussie. Een zorgelijk punt is hierbij ook dat de rechtspraak. We hebben anderhalf jaar geleden vrij uitvoerig met hun overleg gehad. En in zekere zin toen een compromis gesloten. Uw vraag, ligt dat allemaal vast? Nee, dat ligt allemaal niet vast. Maar het wordt wel volmondig erkend. Dus daar is op zich geen strijd over. En het probleem wat ik ook aan de orde gesteld heb is in ieder geval in de 7 jaar dat ik er zit, maar ook onder de gesprekken die mijn voorganger gevoerd heeft, in de tijd nog met Hiers Berlin, is vrij uitvoerig gesproken. Hoe gaan we het rechtssysteem in Flevoland opbouwen in het kader van de opbouw van deze provincie? Dat heeft geleid tot de kantoren die u hier aan de overkant ziet, de rechtbank en de kantoren van justitie. Daar is een lijn uitgezet hoe dat mee zou groeien met de groei van de provincie. Die lijn die werd anderhalf jaar geleden al doorbroken vanuit door justitie gevoelde noodzaak voor een debat van wij zouden toch ook graag recht willen spreken in Almere. En toen is met elkaar, na redelijk stevig onderhandelen, een zeker compromis gesloten waarbij we gezegd hebben, wij gaan akkoord met een vestiging in Almere onder de voorwaarde dat dat niet de hoofdfunctie van de rechtbank in Lelystad aantast, omdat dat de positie van de hoofdstad aantast. Er mag geen sluipend proces zijn dat Almere de hoofdstadrol overneemt van Lelystad. Daar is volmondig mee ingestemd. Dus er is toen ook afgesproken, Lelystad of Almere zou een nevenvestiging worden voor wat ik dan maar even in de populaire taal de kleine zaken zou noemen, maar de hoofdrol zou in de rechtbank in Lelystad blijven. In de taal die de Raad voor de Rechtspraak nu bezigt, zeggen zij nee, op termijn zal Almere dat helemaal overnemen en zal de rechtbank van Lelystad zeer waarschijnlijk gesloten worden. Dat schoot ons in het verkeerde keelgat. U loopt te hard van stapel. U komt nu met voorstellen die nooit besproken zijn, waar we andere afspraken voor gelden. Ze erkennen ook volmondig dat die afspraken gemaakt waren en dat ze die afspraken breken. En wij zeggen nee, dat doet u nu net 1 keer te veel. Dus vandaar ook een beetje de boosheid die in de brief voelt, omdat wij slechts 1 week reactietijd kregen. Wij trekken volmondig op met de gemeente Lelystad, daar zit geen licht tussen. De komende hoorzitting in de Kamer zal ook of de burgemeester van Lelystad of ikzelf ook spreken. Zoals daar ook vele andere bestuurders uit de andere provincies zullen spreken. Als ik kijk naar de sfeer, hoe de Kamer er nu over spreekt, ben ik niet pessimistisch, maar het is nog niet geregeld. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Verbeek. Meneer De Reus, ik heb u een aantal aantekeningen zien maken. Ik ga ervan uit dat u behoefte heeft aan een tweede termijn. Ga uw gang.
Heb ik, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik heb namelijk een aantal vragen naar aanleiding van uw antwoorden. Want u zegt, er heeft inderdaad een vervolggesprek plaatsgevonden. Dat is mooi, maar ik constateer dat wij geen mededeling als staat hebben gehad over het vervolggesprek. En ik ben wel heel benieuwd wat de inhoud van het vervolggesprek is geweest. Behalve de erkenning dat dezelfde president van dezelfde rechtbank Midden-Nederland zijn toezeggingen van een aantal jaren geleden, anderhalf jaar geleden, maar ook 3 jaar geleden, want het was dezelfde president, meester Unieke, dat hij die dus niet nakomt. Dat zal hij in dat gesprek ook erkend hebben. Maar is dat alles wat er in het gesprek gebeurd is? Want dan is het een kort kopje koffie en dan kan hij weer op straat. Klopt dat?
Is dat de enige vraag die u wil stellen?
Nee, voorzitter, maar ik denk, ik geef de commissaris de gelegenheid om te antwoorden en dan komt de volgende vraag. Of wilt u dat ik alle vragen achter elkaar stel?
Ik heb liever dat u dan al uw vragen stelt, want anders is de termijn inderdaad voorbij. Dus u kunt beter alle vragen stellen.
Uitstekend, dan stel ik ze achter elkaar. Dat geeft ook de tijd om over de antwoorden na te denken. Die staatsrechtelijke positie, dat vind ik wel een hele boeiende. Ik kan me in uw uitleg volgen, maar als ik zie wat er in de andere provincies is gebeurd, waarbij expliciet in Leeuwarden en in Middelburg is gezegd dat daar een rechtbank moet blijven, omdat dat de provinciehoofdstad is, dan zou dat nog beter kunnen worden uitgenut. Want daar geldt het argument van provinciehoofdstad blijkbaar wel en in Flevoland geldt dat blijkbaar niet. Dus de Raad voor de Rechtspraak meet dan ook met 2 maten. En u hebt toch al een toezegging van een van de presidenten binnen, dus dat zou moeten helpen. Dan het derde punt. U zegt de rechtbank gaat wel niet weg. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat alle grote zaken wel weggaan. En dan mogen we dit nog wel rechtbank noemen. Maar als alle grote zaken, behalve de kleine kantondingen, hier blijven, dan is dat geen volwaardige rechtbank meer. Dus volgens mij gaat de rechtbank, eigenlijk de fundamentele functie, gaat wel weg. Kunt u daar nader op ingaan? Of ik dat goed zie? Dan, wanneer krijgen wij, maar dan moet u naar uw collega in GS kijken, wanneer krijgen wij die mededeling? Want ik snap dat dat een groter probleem is binnen de Rijksoverheid. Maar laten we eerlijk zijn, wat de Raad voor de Rechtspraak nu doet, is ze sluiten uiteindelijk het gebouw, boeken dat af, geven dat over aan het Rijksvastgoedbedrijf en zeggen wij hebben op jaarbasis, ik noem maar wat op, 1 miljoen exploitatie bezuinigd. En ondertussen zit de andere minister met hetzelfde gebouw en die krijgt die kosten voor zich. Dus het is een beetje pennywise, pound foolish van A, heeft de bezuiniging en B, binnen dezelfde rijksbegroting krijgt hem. Daar zou een opening kunnen liggen ook weer voor u in uw lobbynetwerk en voor ons als staten richting onze eigen fracties in de Tweede Kamer, om dat debat daarover te gaan voeren. Want het is vestzak broekzak wat hier op dit moment gebeurt. Dus ik ben ook heel benieuwd, wanneer krijgen wij die mededeling van de portefeuillehouder en kunnen wij daar een keer over van gedachten wisselen?
Dank u wel. U heeft inderdaad nog een aantal concrete vragen gesteld aan de portefeuillehouder. Meneer Verbeek, gaat u maar op in.
Wat betreft de eerste vraag heb ik expliciet gevraagd aan de vertegenwoordigers van de Raad van de Rechtspraak. Daar zat de heer Unieke overigens in het tweede gesprek niet bij, want die was op vakantie in Zwitserland. Maar de voorzitter van de Raad zat daar zelf wel, de heer Bakker. En de voorzitter van de rechtbank in Haarlem zat erbij en een plaatsvervanger van de heer Unieke. De naam is me even ontschoten. Daar is expliciet gesteld dat het gesprek wel gevoerd wordt, maar wat hun betreft de nota waar het over ging niet zou veranderen. Vervolgens gaf men wel te kennen, ja, dat kan ik ook wel zeggen denk ik, dat ze het zelf inhoudelijk er ook niet mee eens zijn, maar dat ze zich gedwongen voelen om dit te doen, omdat ze een bezuiniging moeten halen van 50 miljoen. En zij hebben 2 werkprocessen die bij elkaar komen. Het aantal rechtszaken in Nederland neemt op het ogenblik drastisch af. De criminaliteit neemt vrij drastisch af. Dus zij moeten een efficiëntieslag slaan, zeggen zij zelf, dat zijn hun woorden, hè, om de rechtbanken efficiënter te krijgen, gekoppeld aan het digitaliseringstraject. Overigens is dat een golfbeweging, dat herkenden zij ook wel, waarvan je niet in zekerheid kan zeggen dat dat op termijn weer anders is. Dus daar zitten ze een beetje klem. Ik heb hen toen ook expliciet gevraagd, kunt u de moed opbrengen op basis van de gesprekken die u nu op het ogenblik in het hele land voert, om het kabinet ook te confronteren met de nota van, nou, als u wil dat wij met draagvlak een besluit nemen, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dat vonden ze een interessante gedachte, maar vervolgens zijn ze met die uitspraak alleen maar weggegaan. Dus ik weet niet of ze dat daadwerkelijk gaan doen. Het was duidelijk dat zij zich wat klem voelden in de situatie waarin zij verkeerden. Wat ook wel duidelijk is, dat kan ik ook wel in het openbaar zeggen, dat in ieder geval voor mij evident was dat deze mensen die helemaal in het justitiële systeem hun werk doen, weinig kennis en inzicht bleken te hebben überhaupt zelfs wat een commissaris van de koning eigenlijk is en doet. Wat nou precies de plek van de provincie daarin is. Wat de rol van de Kamer is in dit soort processen. Daar hebben we vrij uitvoerig over gesproken. Dat was niet allemaal oude koek voor hun, laat ik het voorzichtig uitdrukken. Overigens is er een verslag gemaakt. Dat zal ik hun toesturen van dat gesprek. En als zij dat geaccordeerd hebben, is wat mij betreft dat verslag niet vertrouwelijk. Dus dan zie ik ook wel ruimte om dat rond te sturen. Staatsrechtelijk wordt er met twee maten gemeten, heeft u het over. Daar ben ik het volstrekt mee eens. Er wordt wat gelegenheidsargumentatie per situatie opgebouwd. Je ziet wel dat het per provincie ingewikkeld is. Dus in onze provincie is het relatief helder, want wij hebben maar één hoofdstad. Maar er zijn andere provincies waar dat iets ingewikkelder ligt. Die moeten wat voorzichtiger opereren. Ik heb de indruk dat die er in dat geval voor kiezen om de burgemeesters wat meer op de voorgrond te laten acteren en de commissaris wat meer op de achtergrond. Dat zijn niet ongebruikelijke strategieën en dat zal hier per situatie verschillen hoe ik daar zelf mee om zal gaan.
Meneer Van Beek, kunt u misschien wat bondiger antwoorden, want u heeft uitgebreid de tijd voor uw argumentatie.
Ja, dat ben ik wel met u eens. Vraag 3. Het gaat om een volwaardige Kamer en niet anders. De mededelingen Rijksgebouwen, wat mij betreft, ik kijk de gedeputeerde even aan, maar uiterlijk staat in november lijkt me haalbaar. Ik zie hem ja knikken. Daarmee heb ik de vragen beantwoord. Ik heb het kort gehouden op verzoek van de voorzitter.
Dank u wel. Klopt het inderdaad dat al uw vragen zijn beantwoord?
Voorzitter, dan zijn mijn vragen beantwoord. En ik hoop dat de druk op de ketel blijft en dat u als college vooral aan de gang blijft gaan. Uw invloed, dat kunnen wij ook doen langs onze partijlijnen, maar dat u ook met name met de burgemeester aan de gang blijft, want dit kan dus echt niet.
Dank u wel. Dan heb ik genoteerd één toezegging van de heer Van Beek namens gedeputeerde Lodders. Om in november een mededeling te doen in de Staten ter attentie van ten aanzien van Stavassa, Rijksvastgoed. Die is genoteerd en dan is daarmee de kans voor andere partijen om deel te nemen aan dit debat. Zijn er nog meer partijen behalve 50PLUS die wensen deel te nemen? Dan kunt u plaatsnemen achter de interruptiemicrofoon. Het woord is aan de heer Janssen. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De commissaris zei het al, Lelystad is de hoofdstad van Flevoland. En 50PLUS ziet hier een strategie van deze regering om Lelystad zodanig uit te kleden dat het straks een pennenstreep wordt om uiteindelijk superprovincie te realiseren. Want het probleem is veel groter dan het slechts uitkleden van de rechtbank. Lelystad is de Kamer van Koophandel al kwijt. Jeugdzorg is al verhuisd naar Utrecht. De politie, 2 bureaus hier in Lelystad gesloten. Stamplaats Utrecht. De Raad van de Kinderbescherming die staat ook op de nominatie om in 2016, met het prachtige gebouw wat we hier hebben, op de nominatie dat het personeel eruit gaat. En dan komt dat gebouw ook in de verkoop. En de rechtbank zijn ze zo heel langzamerhand aan het uitkleden. Voorzitter, wij hebben dit al geconstateerd in het voorjaar van dit jaar. Ik heb het zelf genoemd. Wat gaat er gebeuren met die 23.000 vierkante meter Rijksgebouwendienst die in Lelystad weggehaald wordt, wat ten koste gaat van de werkgelegenheid van Lelystad, terwijl de werkgelegenheid in Lelystad al zo hoog is. Dus het is goed om te bespeuren dat de commissaris hand in hand optreedt met het college van Lelystad. Maar feitelijk, wat gaan we met die andere duizenden vierkante meters naartoe? Heeft u daar een zicht op en is het college van gedeputeerde staten ook bereid daar extra inspanningen voor te verrichten om die ook te behouden?
Dank u wel. Ik wil de heer Van Beek vragen om hierop in te gaan, want mogelijk dat dan een vraag van een andere partij reeds wordt beantwoord. Schuilgang.
Nee, maar we zijn het volstrekt met u eens dat we inspanning moeten plegen. Dat hoeven we niet te gaan doen, want dat doen we al, ook op die andere terreinen waar ons dat mogelijk is.
Prima, dan gaan we naar de heer Van Sloten van het CDA. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, om op de laatste woorden van de heer Van Beek in te gaan. Ik denk dat wij hier als gezamenlijke fracties in Provinciale Staten natuurlijk al eerder hebben aangegeven dat we het er allemaal over eens zijn dat wij de rol die de rechtbank van Lelystad nu heeft, dat we die graag willen behouden. En dat wij ook als fracties er alles aan zullen doen om ook in Den Haag iedereen zover te krijgen dat ze dat met ons eens zijn. De heer De Reus refereerde net al aan een aantal moties die vorige week in de Tweede Kamer over dit onderwerp zijn ingediend. Een aantal moties is ook aangenomen. Er is ook een motie geweest die door vrijwel de gehele oppositie is ingediend. Onder andere door de fractie van het CDA. Waarin wordt gerefereerd aan de herziening van de gerechtelijke kaart uit 2013. En op basis van die herziening zou er niet getornd kunnen worden aan de positie van Lelystad. Helaas heeft hij op die motie het niet gehaald in de Tweede Kamer. Want de oproep in de motie was om die rechtbanken onder andere in Lelystad gewoon te behouden. Die motie heeft het niet gehaald omdat Partij van de Arbeid, VVD en D66 de motie niet steunen. Wat wij heel erg betreuren. Dus laten wij ons lobbywerk naar de fracties in de Tweede Kamer vooral volhouden. Maar die opmerking over de herziening van de gerechtelijke kaart in 2013. Dat zou dan een aanleiding kunnen zijn om niet aan de positie van Lelystad te kunnen tornen. Is dat ook al ter sprake geweest of gaat u dat nog ter sprake brengen?
Is dat uw enige vraag die u heeft?
Dat is de vraag die ik heb, ja.
Meneer Verbeek, ga uw gang.
Ja, maar dat is precies waar ik op doelde, dat datgene wat eerder was besloten en vastgesteld binnen anderhalf jaar weer ter discussie staat en met van een ander standpunt voorzien. Dat wordt ook niet bestreden door de Raad van de Rechtspraak. Dus zij erkennen dat ze die gedachten hebben laten varen. Dus dat is de situatie. Maar daar verzetten we ons dus tegen.
Dank u wel. Dan gaan wij naar mevrouw Joos namens de PVV. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En de gedeputeerde, of de commissaris van de Koningin, moet ik zeggen. Van de Koning ook nog. Heeft net aangegeven dat er opgetrokken wordt met de gemeente Lelystad. Trekt eigenlijk de commissaris ook op met de gemeente Almere, aangezien daar ook een rechtbank aanwezig is. Ik kan me voorstellen, als je het provinciaal bekijkt, dat ook die gemeente daar iets van zou kunnen vinden.
Meneer Verbeek.
Ja, de burgemeester is net pas aangetreden, dus hij is bezig zich in te werken in de dossiers. Hij is volledig op de hoogte van waar wij mee bezig zijn en hoe we daarin acteren. Ik heb van mevrouw Horstelberg begrepen, maar ik heb dat zelf nog niet van hemzelf gehoord, dat hij ook achter de argumentatie staat die wij bezigen.
Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer De Reus namens de VVD.
Ja, voorzitter, of het een interruptie is, weet ik eigenlijk niet, maar ik beschouw hem er even zo. Dat is naar aanleiding van de opmerking van de heer Van Sloten. Er zijn inderdaad een aantal moties aangenomen, er is er ook één afgewezen en dat is waar de heer Van Sloten op doelt. Maar dat was de motie waarin stond alles blijft koetkakoet open, zonder financiële consequenties, zonder doorrekening. En de motie van onder andere Samson, die wel is aangenomen, betekent dat het wordt uitgesteld naar de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie, zodat alle financiële onderbouwingen et cetera nog een keer kunnen worden doorgerekend, want de ene motie was heel emotioneel, zonder de cijfers erbij, en de andere motie beoogt om de doorrekeningen te maken, zodat er nog rustig nog een keer over gesproken kan worden. Dat ter toelichting, maar ik ben het wel met mijn collega eens dat hij hier open moet blijven.
Dank u wel. Wilt u daarop reageren, meneer Verstoot?
Ja, kijk, die motie van Buma en de andere partijen in de Tweede Kamer, die ging wel het verst, want daarin stond letterlijk de rechtbanken in een aantal steden, waaronder Lelystad, die moeten gewoon open blijven, gebaseerd op die herziening van die gerechtelijke kaart in 2013. Dat was de grondslag van die oproep en van die motie. Ja, die heeft het dus helaas niet gehaald. Ik hoop van harte dat straks bij de bespreking in de Tweede Kamer, dat ook een meerderheid van de Kamer er dan van overtuigd zal zijn dat Lelystad en die andere plaatsen die genoemd worden gewoon moeten blijven functioneren zoals ze dat nu doen.
Dank u wel. Ik zie geen andere partijen meer staan, dus ik ga ervan uit dat iedereen voldoende aan het woord is gekomen. Dan vraag ik de heer Verbeek om zijn rol als voorzitter weer over te nemen.
Dankjewel.
Chris Jansen voor het vervangen. Het was de eerste keer. Ging goed. Denk ik. Tweede keer. Even nadenken. Was de keer eerder al? Hoor. Dan heb ik dat niet gezegd. We gaan verder met... Even moet ik even opletten. Volgende bladzijde. Interpellatiedebat van de fractie van de PVV ten aanzien van de passage Dronten. De heer Lodders is degene die daarover zal antwoorden. De vragen zijn vooraf met u gedeeld. Dus als de heer Lodders vast plaats zal nemen achter de katheder, dan kan de woordvoerder, dat is de heer Jansen zelf, begrijp ik dat, zijn vragen stellen.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dit debat wat korter gaat duren dan wij vooraf gedacht hadden. Want verbazing was alom aanwezig bij de PVV. Wij hebben dit verzoek voor het debat hebben wij op 11 september hebben wij dat ingediend. Op 14 september zijn er ook vragen gesteld door de fractie van het CDA. En waar het college meestal wat langer nodig heeft om vragen te beantwoorden, hebben zij op dit moment binnen 8 dagen een antwoord kunnen geven. Waarmee eigenlijk een deel van de vragen van de PVV reeds is beantwoord. We hopen natuurlijk wel dat het college vaker dit soort snelheid hanteert met het beantwoorden van vragen. Want als het 1 keer kan, kan het ook 2 keer en misschien wel vaker. De PVV had eigenlijk als insteek rondom dit verhaal met de passage bij Dronten, dat wij ons wilden afvragen van waar is dit nou vandaan gekomen? Is dit een foutje? Is dit een blunder? Hoe had dit kunnen worden voorkomen? Nou, nogmaals, een deel van die vraag is beantwoord middels de schriftelijke vraag van het CDA. Wat eigenlijk open staat is nog 2 vragen... Dat is onze voorheen 3e vraag. De gedeputeerde heeft aangegeven dat het nu is gekozen voor de goedkopere variant, inclusief minimaal 1 jaar vertraging. En toch is er een extra budget nodig van 4 miljoen euro. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat dit besluit voor extra budget en een vertraging langs Provinciale Staten moet? Omdat Provinciale Staten in het verleden heeft ingestemd met een ander bedrag en een ander tijdpad. En de 2e vraag is, het kwam mij over op het moment dat ik de berichtgeving hierover zag, alsof er ook een andere optie was geweest. Mogelijk met een ander tijdpad en mogelijk met een ander kostenplaatje. En ik ben zeer benieuwd of de gedeputeerde ons kan aangeven of dit inderdaad klopt en zo ja, waar we dan over praten.
Dank u wel, de gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat de beantwoording van de vraag aan het CDA al een deel van de vragen van de PVV ook heeft beantwoord. En de vragen die resten, daar zal ik even kort op ingaan. De heer Jansen doet het voorkomen alsof er al sprake is van een overschrijding van het budget van 4 miljoen. En u heeft terecht een punt als u zegt, ja, daar hoort u voor naar Provinciale Staten te komen om daar goedkeuring voor te vragen. Dat is op dit moment echter nog niet het geval. Er wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp, dat heeft u ook gezien in de beantwoording van de vragen van de Provinciale Staten. En tijdens dat voorlopig ontwerp, of eigenlijk toen dat ingeleverd is, zijn we erachter gekomen dat als we op deze manier doorgaan, dat er inderdaad een overschrijding is van het budget wat daarvoor geraamd is. De 9,6 miljoen, overigens ook nog exclusief indexering. En dat voorlopig ontwerp, dat wordt nu toegerekend naar een definitief ontwerp. Dan gaan er allerlei besparingen proberen nog door te voeren. Kijken hoe dat we het kunnen optimaliseren. En op basis daarvan zal duidelijk worden wat uiteindelijk de echte kosten gaan worden. En als dat meer is dan die 9,6 miljoen plus indexering, dan heeft u terecht een punt dat daarvoor een besluit van de Provinciale Staten noodzakelijk is. En dat zullen we ook zeker aan u voorleggen als dat zo mocht blijken. Dat zal... Ja, niet op hele korte termijn. Ik verwacht begin volgend jaar dat we daar duidelijkheid over hebben. En dan zullen we u daarover informeren en nogmaals een besluit over voorleggen. Als het gaat om de alternatieven, dan zijn er in de verkenning, is er eigenlijk 1 alternatief ook verkend. En dat is de parallelweg langs de bestaande Dronterweg. En dat zou betekenen dat er een parallelweg aangelegd wordt. Dronteringweg, sorry, moet ik zeggen. Dat zou betekenen dat er een parallelweg aangelegd wordt voor langzaam verkeer. En dat de huidige Dronteringweg voor het snellere verkeer gehandhaafd zou blijven. Dat is bij de verkenning aan de orde geweest. Daaruit is gebleken dat de doorstroming in die variant onvoldoende is. In ieder geval niet de gewenste effecten hebben die we met de passage beogen. En vandaar dat dat een alternatief is wat we in de verkenning al hebben laten vallen. Die was overigens wel veel goedkoper. Nou, een andere alternatief is om er gewoon... mee te stoppen. Nou, dat lijkt ons ook geen goed alternatief. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Dronten. En als je kijkt naar het totale traject van Alkmaar tot Zwolle, de N23, dan hoort ook gewoon de passage Dronten hoort daarbij. Dus we gaan er wel mee door. En nogmaals, de besluitvorming daarover, als het budget overschreden mocht gaan worden, zullen we tijdig aan u voorleggen.
Jansen.
Heel kort, voorzitter. Nogmaals, de PV is natuurlijk ook blij dat u überhaupt dit project doorgang vindt. Wat wij alleen wel eigenlijk met alternatief bedoelden is, zoals ik het alternatief nu lees, is dat een technische oplossing van de situatie waar we tegenaan zijn gekomen. Even los van de vraag waarom het verschil tussen 20 kilometer mogelijk 4,1 miljoen euro gaat kosten. Maar waar het mij om gaat is dit het enige, de enige optie, technisch gezien, om een probleem te verhelpen waar we tegenaan zijn gelopen? Of is het mogelijk gewoon op het bestaande traject, wat we altijd van plan zijn geweest, om daar met een alternatieve handelswijze te komen, die hetzij kostentechnisch, hetzij qua tijdsduur, toch een versnelling inbrengt en een lager bedrag met zich meemaakt?
Ja, voorzitter, qua tijdsduur kunnen we niet sneller. Er waren twee funderingstechnieken, daar wordt het wel heel technisch van, die mogelijk waren. Dat was de versnelde techniek, en dat betekent dat je de grond afgraaft tot het pleistocene zand, daar zand opgooit en dan kun je vrijwel direct asfalteren. Dat is een techniek die we vrijwel nooit toepassen, ook niet bij andere wegen. Maar vanwege de afspraak die we met de gemeente Dronten hadden gemaakt en dat die in 2016 gereed moest zijn, zou dat die versnelling met zich meebrengen. Die was sowieso te duur. En vandaar dat we gezegd hebben, we doen het gewoon op de normale manier. We brengen zand aan op het bestaande maaiveld. Dat moet zich een jaar zetten. En daar zit die vertraging in. Dus er zijn geen alternatieven die tot een snellere oplossing gaan leiden, als dat concreet uw vraag is.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die zich in dit debat zouden willen mengen? De heer Pels, zie ik. De heer Miska, loopt u even naar de interruptiemicrofoons. Mevrouw Schotman. Meneer Pels, als u nou iets harder loopt, dan is mevrouw Schotman u voor. Mevrouw Schotman was er eerder. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Rennen. 80 kilometer of 100 kilometer per uur naar de microfoon. Dat is toch wel even eigenlijk waar wij toch wel graag CDA-fractie nog even op willen inzoomen. Van gedeputeerde, kunt u nou eens even ons even haarfijn uitleggen, hoe zit dat nou met 80 kilometer, 100 kilometer? Ik heb het idee dat we eerst gas bij kunnen geven, dat het 100 kilometer kan worden, maar nu toch weer niet. In onze beleving is er altijd gecommuniceerd over een 100 kilometer weg qua aanleg. Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag gaat over toch dat stukje techniek, die alternatieve techniek. De gemeente Dronten wilde graag snelle realisatie. Vanwege verkeersbelang, economisch belang, kom ik zo meteen nog even op terug. Als toch al die snelle realisatie was blijkbaar in het begin van de start van het project al duidelijk dat daar dus een alternatieve methodes voor nodig waren. Volgens mij is dan al toch ook al bij voorbaat al duidelijk dat het ook duurder zal zijn. Hoe is dat dan gecommuniceerd met de gemeente Dronten? In die zin denk ik van ja, we stemmen met z'n allen in, we willen een snelle realisatie. Maar eigenlijk weten we ook al wel dat het niet haalbaar is, omdat het dan boven het budget uitkomt. Ik vind het toch een beetje een gekke wisseling van factoren. En het derde punt is, we hebben gevraagd wat voor consequenties heeft deze vertraging. Snelle realisatie blijkt niet mogelijk te zijn binnen het budget. Consequenties als het gaat om verkeers, doorstroming. Dat is natuurlijk ook de reden waarom we gevraagd hebben, en ook Dronten gevraagd heeft om een zo snel mogelijke realisatie. Omdat het daar natuurlijk nu bij de spits de spuigaten uitloopt. En er veel vertraging is voor verkeer. En daarmee ook een, mij betreft, een economische consequenties met zich meebrengt. Dat is natuurlijk toch de aanleiding geweest om die versnelling te willen inzetten. Hoe kan het nu nou zijn dat er in beantwoording wordt gesteld dat er geen consequenties zijn? Dat is mij niet helder. Zou u dat misschien toch even nader willen duiden? Dat zijn mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Pels.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de eerste prangende vraag van het CDA hebben wij ook. Het gaat over het profiel van de weg. Ik heb het stuk uit 2006 nog even bijgepakt. Daar werd ook duidelijk gesproken over 100 km per uur, 2x2 verbinding. Dus vanwaar die verwarring? Als Partij van de Arbeidsfractie werden wij ook onaangenaam verrast door de grote afwijking in tijd en budget die boven water kwam voor deze toch zo belangrijke verbinding. We hebben nog een vraag aan de gedeputeerde en dat gaat over Hij kondigt aan dat hij zegt, van, nou, hij zegt als er een afwijking is, zal ik met een dekkingsvoorstel komen. Ik heb ook nog even in het collegeprogramma gekeken. Daar staat opgenomen dat de tegenvallers in principe binnen het programma gedekt moeten worden. Dus mijn vraag is, ja, waar gaat het dan ten koste van? Welke andere weginfrastructuur komt er dan niet of komt er later? Of gaat het dan ten koste van openbaar vervoer? En het laatste hopen wij zeer stellig niet natuurlijk. Dus misschien kan de gedeputeerde daar al iets over zeggen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is wat onduidelijkheid, maar volgens onze informatie zou dan, als de weg geüpgraded wordt, zeg maar, van 80 kilometer naar 100 kilometer per uur, ongeveer een 4 miljoen euro extra gaan kosten. Daarbij moet je denk ik wel even ons goed realiseren dat die passage van een rotonde afgetakt wordt en komt bij een andere rotonde weer aangetakt. Dat is zo'n 2 à 3 kilometer. Er zijn één rijstrook, dus je kan elkaar niet inhalen. Dikke kans dat je dan als personenauto achter een vrachtwagen komt, die maar 80 mag. Dus je kan je afvragen, van, goh, wat voor een tijdwinst levert dat op als je van 80 naar 100 kilometer strook gaat maken. En als de weg helemaal leeg is, dan kun je maximaal volgens ons in een gewone personenwagen 2 minuten winnen. En we kunnen ons dan ook wel terecht afvragen, is dat al die miljoenen waard? En kun je niet gewoon een 80 kilometer weg van maken? Want tot aan de oprit bij de N50 is het ook gewoon 80. Dan kun je het en misschien sneller realiseren en je bespaart een hoop extra kosten.
Dank u wel. Om de rij niet al te lang te maken, ga ik eerst even naar de gedeputeerde. Kom ik straks bij je terug. Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. De verwarring over de 80 en de 100 kilometer. De heer Pels wijst terecht naar een stuk uit 2006. Dat is een convenant geweest. Ik heb dat volgens mij zelf ook ondertekend nog in een andere rol. Samen met de heer Koning, die toen wethouder was in Dronten. Hij knikt bevestigend. En daarin is inderdaad de intentie afgesproken om op termijn de weg van A tot Z, de N23, van Alkmaar tot Zwolle, uit te voeren als een autoweg met 100 kilometer per uur. Let wel op het woord op termijn. En dat betekent dat in de fase waarin we nu zitten, dat is de korte en de middellange termijn, dat die snelheid er nog niet in zou zitten. Als je naar de Houtripdijk of de Markwaarddijk kijkt bijvoorbeeld, kun je ook maar 80 kilometer rijden. En ook op het stuk Hansenweg, waar de heer Miske naar verwees, kun je ook 80 kilometer rijden. En dat zal voorlopig ook zo blijven. Toen we begonnen met de verkenning, toen was het idee, en dat is een antwoord op de vraag van mevrouw Schotman, dat we het stuk passage Dronten, dat we dat aan zouden laten sluiten qua snelheid op de Hansenweg. Later in de verkenning is gekeken en eigenlijk besloten dat het verstandiger is om die aan te laten sluiten bij de N307 tussen Dronten en Lelystad, zoals die is aangelegd, wat ook een 100 kilometer per uur weg is. Qua profiel, et cetera, was dat handiger. En daarmee had die weg ook al direct de juiste breedte voor het eindplaatje. Dus vandaar dat er in eerste instantie bij de verkenning met die 80 kilometer per uur is gerekend. En dat later gezegd is van nee, we doen dat toch direct naar 100 kilometer per uur. En dat is inderdaad een deel van de extra kosten die tijdens het voorlopig ontwerp hoger waren dan we aanvankelijk gedacht hadden. Overigens was dat niet het enige, dat is ook in antwoord op de heer Miske. Die zegt 4 miljoen voor een klein beetje extra asfalt. Indexering zit erbij. De stijging van de grondprijzen van de afgelopen jaren zit erbij. Dus het is een heel complex aan maatregelen die zorgt dat het duurder is. Er zitten overigens ook een aantal maatregelen bij in het kader van de verkeersveiligheid die in het voorontwerp naar voren gekomen zijn, die wellicht ook het wat duurder maken. Landschappelijke inpassing. Nogmaals, zijn allemaal dingen die we nu voorlopig ontwerp aan het uitzoeken zijn en kijken waar er nog besparingen mogelijk zijn. Mevrouw Schotman, voorzitter, heeft gevraagd naar de snelle realisatie. Was dat nou niet bekend dat die funderingstechniek zoveel duurder was ten tijde dat we het convenant met Dronten afspraken? Toen wisten we nog niet dat we enerzijds deze techniek toe zouden moeten gaan passen vanwege het feit dat het versneld moest. Daar zijn we eigenlijk wat later achter gekomen. En technisch, dat is ook weer technisch, kwamen we er op dat moment ook achter. En dat maakte het extra duur, dat afgraven voor die andere funderingsmethodiek. Dat de bodem ter plekke erg slap was. En dat, dat bracht ook een hoop extra kosten met zich mee. Ja, als het gaat om de consequenties van de latere realisering. In het convenant wat ik net noemde uit 2006 was de realisatie voorzien in 2019. In overleg met de gemeente Dronten is gezegd, nou, zou het mooi zijn als we dat wat eerder naar voren kunnen halen. Dat heeft ook te maken met het feit dat het aanbestedingstechnisch deze jaar wel eens wat gunstiger zou zijn. Zo, een aantal factoren hebben daarin meegespeeld dat we gezegd hebben van we gaan dat naar voren halen. Ook het feit dat de gemeente Dronten bereid was om dit voor te financieren. Het is wel een maatregel die op lange termijn natuurlijk zijn effect moet hebben. Dus het economische effect dat ene jaar later, ik denk niet dat heel groot is. Je kunt daar niet echt heel stevig doorrijden tijdens de spits, maar het is ook niet zo dat daar grote opstoppingen zijn, in tegenstelling tot de brug bij Roggebod, waar natuurlijk wel opstoppingen zijn, wat naar mijn idee een veel groter knelpunt is dan dit stukje van de passage Dronten of de Dronten Ringweg. Ja, en de heer Pels heeft nog gevraagd, voorzitter, waar gaat dit ten koste van als er extra budget nodig is? Nou, volgens mij staat er ook een ander zinnetje in het coalitieakkoord, dat we dan op zoek gaan naar geld ook buiten de infrapot. Om het maar even zo te zeggen, dat staat ook in het coalitieakkoord. Ik wil daar nog niet op vooruitlopen, omdat het ook nog niet duidelijk is of we extra geld nodig hebben en hoeveel extra geld we nodig hebben. En soms vallen projecten ook wel eens mee, dus wellicht dat er ook nog mogelijkheden zitten binnen de reserve infra of geld wat we aan infrastructuur besteden. En over het openbaar vervoer hebben we afspraken gemaakt dat het huidige budget daar ook voor gehandhaafd blijft.
De heer Post, dat heb ik toegezegd, nog steeds.
Dank u wel, voorzitter.
Gaat u gaan.
Ik heb de voorgaande mededelingen er ook eens op nageslagen. En er worden er allemaal risico's in kaart gebracht. Bijvoorbeeld het risico van plananalogische, archeologische vondsten. Bezwaren tegen bijvoorbeeld een bestemmingsplan. En het verwerven van de gronden. Dat waren allerlei risico's wat in beeld gebracht was. Echter het risico. Even kijken hoor. Het risico dat er sprake zou zijn van slappe bonus met een lange zittingstijd, daar kom ik nergens tegen. Ik neem de hand dat niet voor het eerst is dat er nu wegen aangelegd worden. Is er over nagedacht überhaupt?
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, bij dat soort dingen kom je altijd pas achter op het moment dat je ook daadwerkelijk met zo'n voorlopig ontwerp aan de gang gaat. Omdat je dan, het wordt nu wel heel erg technisch, gaat sonderen hoe de gesteldheid van de bodem is. En dat weet je ongeveer wel hoe dat het is. Maar als je echt gaat sonderen en er echt mee aan de gang gaat, dan kom je af en toe nog wel eens verrassingen tegen. Zo gaat het in dat soort processen. Dat is niet alleen bij de passage Dronten, dat hebben we ook bij de Gooiseweg meegemaakt. Normaal gesproken speelt dat buiten uw zicht af. Maar er zijn wel dingen waar we in de verkenning en bij een voorlopig ontwerp en bij het definitief ontwerp regelmatig mee te maken hebben. En die ontwerpen die worden daar dus ook op aangepast en gekeken hoe dat je die risico's kunt beheersen en besparingen aan kunt brengen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de weg. En want dat is natuurlijk wel datgene wat bovenaan moet staan, dat de kwaliteit van de weg veilig is en goed gebruikt kan worden.
Dank u wel. Er zijn nog een aantal mensen die reacties willen doen, dus ik zal de rij even aflopen. Mevrouw Schotman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank de heer Lodders ook voor de beantwoording. Ik denk dat in de techniek en feiten een en ander nu wel opgehelderd is, maar er blijft toch wat hangen van, joh, we hebben een bereikbaarheidsopgave voor Flevoland hier met elkaar besproken en die zien we ook. Nu zien we toch behoorlijke vertragingen, passage, maar ook Waterlandse weg. Terugkomt op die passage, dan geeft u aan, die versnelling die wilden we inderdaad ook wel, maar aanbestedingstechnisch zou dat interessant zijn. Nou, dat deel ik toch niet met u. Er waren heel duidelijke verzoeken vanuit Dronten. En ook Flevoland breed, om toch snel met die doorstroming te gaan faciliteren. Dat was niet alleen op basis van aanbestedingsaantrekkelijke factoren. En ik vraag me af, baalt u er nou niet ontzettend van dat deze forse vertragingen gewoon gaan oplopen? En ziet u daarin toch ook niet toch nog een drive om te kijken van hoe kunnen we dit toch nog voor elkaar gaan boksen? Wetende dat het budget natuurlijk ontzettend strak staat. Maar goed, de aanbestedingen komen er ook aan, want zover is het er niet. U geeft zelf aan, u zit nog in een voorlopig ontwerp, dus alles is nog in die zin mogelijk. En ik kan me ook voorstellen dat u richting zowel Almere als Dronten daar toch ook nog wel de energie in wil zetten, om te kijken van, kunnen we niet een tandje bijzetten in de tijd? Dank u.
Dank u wel, de heer Pels.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben heel blij met de toezegging dat het in elk geval niet ten koste gaat van openbaar vervoer. Maar ik ben ook een beetje in verwarring door het antwoord van de gedeputeerde. Want zou u dit nou willen kenschetsen als een onvoorziene tegenvaller? Of zegt u nou, nee, het was eigenlijk 80 kilometer, maar we gaan nu eerder dan gepland naar 100 kilometer. En dat brengt meer kosten met zich mee. Want ik hoor u eigenlijk beide dingen zeggen.
Dank u wel, de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ik hoor de gedeputeerde ook beargumenteerd toelichten waarom er gekozen is voor een 100 kilometer weg en niet voor een 80. De wens om het hele traject Zwolle-Enkhuizen up te graden naar 100 kilometer per uur. Maar ik hoor graag van de gedeputeerde, want hij noemde zelf al lange termijn. Kunt u een jaartal noemen, en dat steken je op plus of meer 5 jaar. Wanneer u denkt dat het hele traject, dus inclusief het oplossen van het Rogge-Botsluis, zo is gerealiseerd dat je daar dus 100 kilometer mag rijden. En kunt u daar misschien ook gelijk kwalificeren hoe u de verhouding dan inschat met de extra kosten om het nu, anno 2015, 2016, al up te graden naar een 100 kilometer per uur weg.
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, snelheid doen we niet alleen omdat het aanbestedingstechnisch gunstig is in de antwoord op mevrouw Schotman, maar dat is wel een van de dingen om soms wat werken naar voren te halen. Maar de bereikbaarheidsopgave voor Flevoland is groot en volgens mij werken we daar ook heel hard aan. Als ik zie wat er de afgelopen paar jaar gebeurd is, als ik zie wat er nu in uitvoering is en als ik zie wat er de komende jaren op stapel staat om uit te gaan voeren, dan denk ik dat we het idee van het college daar heel goed mee bezig zijn. En ik vind ook dat we dat voortvarend vast moeten houden. En daarom baal ik er ook zo van, om uw woorden maar te gebruiken, dat we met deze tegenvallers te maken hebben. We besteden heel veel aan per jaar. We zijn op heel veel plekken tegelijk bezig. En het is wel heel ongelukkig, inderdaad, dat op twee plekken nu die vertraging ontstaat. Weliswaar door hele verschillende oorzaken. Maar nogmaals, ik baal daar ook van en ik heb dat liever ook niet. Maar ja, daar heb je wel mee te maken. Dat is niet alleen in Flevoland zo overigens, dat zie je ook in andere provincies. En ook het Rijk heeft ook wel eens met dit soort tegenvallers te maken. En we proberen er ook in de beheersing alles aan te doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Antwoord voor de vraag van de heer Pels, voorzitter. Is het nou een onvoorziene tegenvaller of is het een bijstelling van het plan of is het beide? Nou, het antwoord daarop is het laatste. Het is beide. We hebben inderdaad een onvoorziene tegenvaller als het gaat om die funderingtechniek. En tegelijkertijd hebben we gezegd van nou ja, die weg willen we, en dat is ook een antwoord op de heer Miske, eigenlijk no-regret aanleggen op 100 kilometer per uur. Dat is nu wel wat duurder, maar dat bespaart op termijn bespaart dat natuurlijk weer. En ook dat heeft in de afwegingen, in de verkenning en ook in het voorlopig ontwerp wel een rol gespeeld waarom dat we ervoor voor gekozen hebben. Als u vraagt op dit moment van wat is nou het eindplaatje, nou dat is nog steeds, staat het overeind, 2x2, 100 kilometer per uur. Ik ga daar op dit moment nog geen datum aan hangen. Ik denk dat ik dat zelf als bestuurder ook niet meer meemaak dat gerealiseerd gaat worden. Maar we werken er wel aan om die weg heel langzaam up te graden. En dat is niet alleen in Flevoland, dat zie je ook in Noord-Holland, hè, waar de West-Friesiaweg volop is aangepakt. Nou, de N307 is aangelegd. We gaan een onderzoek starten voor de baai van Eesteren. Dus mijn voorganger Harry Dijksma en Camille Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat in de tijd, die hebben al eens gezegd van de N23 is eigenlijk een soort parelketting. En iedere keer komt daar een pareltje aan. En mijn wens zou het wel zijn dat we zo rond 2025 het traject zodanig hebben dat het in ieder geval over het hele traject een 100 kilometer per uur weg is. En dan op een aantal plekken inderdaad al 2x2. Maar ja, dat zal niet overal gerealiseerd kunnen worden. Kijk naar de dijk waar je echt de dijk moet gaan verbreden om daar een vierbaansweg van te maken. Dus meer duidelijkheid kan ik daar op dit moment niet over geven, voorzitter.
Dank u wel. Daarmee is deze behandeling afgerond in twee termijnen. Ik constateer dat de gedeputeerde voldoende heeft toegelicht. En hiermee is dit agendapunt, denk ik, voldoende behandeld. Wij gaan over naar agendapunt 6. Dat betreft het interpellatiedebat op verzoek van de fractie van de PVV ten aanzien van de uitbreiding van het aantal asielzoekers in Flevoland. Ik zal zelf namens het college de beantwoording op mij nemen. Omdat de tweede woordvoerder van de PVV niet aanwezig is, is in het seniorenconvent afgesproken dat we de heer Siepel vragen het voorzitterschap op zich te nemen voor dit deel van de vergadering. Meneer Siepel, mag ik u verzoeken?
Zo, we weten inmiddels hoe het werkt. De heer Jansen achter de interruptiemicrofoon en de commissaris als portefeuillehouder achter het gestoelte. En ik geef het woord aan de heer Jansen voor het doen van zijn interpellatie.
Dank u wel, voorzitter. En nogmaals dank namens de fractie van de PVV dat u welwillend bent om voorzitter te zijn. Voorzitter, Al langer wordt Europa, en zeker Nederland, door asielzoekers gezien als het paradijs. Maar de laatste weken is het hek van de dam. Het open deurenbeleid van de dictators in Brussel, de EU, heeft een aanzuigende werking op miljoenen. Onder de noemer vluchtelingen wordt de suggestie gewekt dat dit allemaal arme mensen zijn die wegvluchten voor oorlogen. Echter, het merendeel zijn geen mensen wiens leven direct gevaar loopt. Het overgrote deel bestaat uit economische gelukszoekers. Jonge mannen die weigeren hun eigen land op te bouwen, maar voor kiezen om in Europa hun zakken te vullen. Of erger, islamitische terroristen die zich in deze stromen mensen verstoppen om een kwaadaardige ideologie te verspreiden. Werelddominantie is het ultieme doel en ze gaan daarbij letterlijk over lijken, zoals ze bij recente aanslagen hebben gezien. Wat de PVV betreft moeten de grenzen dicht. Vluchtelingen moeten worden opgevangen in eigen regio. Nepvluchtelingen moeten we niet eens binnenlaten. Zij voegen niets anders toe dan ellende. Maar de linkse kliek zet de deuren juist wagenwijd open. Besluiten worden lokaal doorgedrukt zoals we zien in Zeewolde. En binnenkort ook mogelijk in Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder. Gekozen volksvertegenwoordigers luisteren niet meer naar hun inwoners. Massale protesten helpen niet. We leven in Nederland inmiddels in een schijndemocratie. Het COA wil het aantal asielzoekersplekken in Flevoland fors uitbreiden. De huidige stand van zaken. Almere, 800 plekken en een intentie om uit te breiden. Lelystad, een aangenomen motie van de linkse kliek voor extra opvang. Zeewolde, 600 plekken zonder de inwoners te horen middels een referendum. Dronten, 1000 plekken plus 300 tijdelijk en de intentie om uit te breiden. Urk, gelukkig 0 plekken. Noordoostpolder, 1000 plekken, 400 tijdelijk en de intentie om uit te breiden. In totaal, voorzitter, 3400 plekken plus 700 tijdelijk en intenties tot uitbreiding.
Ik denk dat het tijd wordt dat u naar de vraag over gaat, meneer Janssen.
Ik ben bijna bij mijn vragen, voorzitter. Helaas gaat dit aantal, als het aan de asielindustrie en linkse kliek ligt, de komende tijd fors groeien. Onze ouderen kunnen stikken en kinderen groeien op in armoede. Wat de PVV betreft zullen wij ons hier met hand en tand tegen blijven verzetten. Wij zetten ons in voor Nederland en zijn geen nepvolksvertegenwoordigers die bang zijn voor de werkelijke mening van onze inwoners. De PVV wil graag een antwoord op de volgende vragen. Vraag 1. Waarom moeten we gelukszoekers opvangen die voornamelijk om economische redenen naar Nederland komen? Vraag 2. Wat is de toegevoegde waarde voor Flevoland van veelal jonge mannen die hierheen komen, terwijl Flevoland al de hoogste procentuele werkloosheid van Nederland heeft? Vraag 3. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat jihadisten zich vestigen in de polder? En vraag 4. Bent u bereid richting Den Haag een bericht te doen uitgaan waarin u aangeeft dat Flevoland 0 nieuwe gelukszoekers wil opnemen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Janssen. Het woord is aan de commissaris voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we hier een betoog horen en een debat horen wat eigenlijk niet in deze zaal thuis hoort. In Nederland hebben we het zo afgesproken dat het Rijk beslist wie in ons land wordt toegelaten en wie niet. En wij kennen niet een afzonderlijk beleid per provincie als het gaat om het toelatingsbeleid van onze inwoners. En ik zeg u daarbij dat principieel ik dat ook niet zou willen. Dus iedereen die in Nederland door het Rijk wordt toegelaten onder welke omstandigheid, van welk geloof of elke afkomst dan ook, is welkom in Nederland zolang die door de toelating gekomen is. En daarmee automatisch ook welkom in Flevoland, omdat wij in Nederland vrije vestiging kennen van huisvesting. Ik realiseer me heel goed dat er allerlei vraagstukken omheen zitten en problemen. Er is rechtstreeks overleg tussen de burgemeesters en de betrokken ministeries over de wijze waarop een aantal processen op een juiste manier worden gerealiseerd. Dat is ook een eigen verantwoordelijkheid van de burgemeesters en de gemeentes. Maar het is waar dat ook ik gesprekken voer met de burgemeesters om hun daarin te ondersteunen en zo nodig mijn netwerk in Den Haag te gebruiken om de belangen die daarbij in het geding zijn te behartigen. Wat betreft het voorkomen van jihadisten is het natuurlijk niet zo dat de provincie in justitiële zin een rol heeft te vervullen, nog het instrumentarium heeft om daar actief te zeggen, ik ga dat wel even voor u regelen, maar wij kennen de risico's en het gevaar. Dat heeft wat mij betreft niets met vluchtelingen te maken, dat is een hele andere materie. Maar ik kan u wel melden dat ook ik zelf mij daar actief voor inzet en veel tijd aan besteed. Ik ben namens 47 landen in de Raad van Europa de rapporteur op jihadisme en radicalisering. En wij hebben daar ook regelmatig bijeenkomsten over om gemeentes en grote metropolitane gebieden te ondersteunen hoe dat aan te pakken en ervaringen uit te wisselen. En ik heb ook in Flevoland regelmatig contact met de AIVD en de politie over dit soort zaken. Maar Zoals u zult begrijpen kan ik daar geen mededelingen over doen. Ik heb eigenlijk de vraag richting Den Haag al beantwoord. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jansen. U heeft gelegenheid voor een tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder zegt terecht, het Rijk beslist. Alleen de provincie heeft een aantal kerntaken. En een van die kerntaken van de provincie is leefbaarheid. Leefbaarheid in onze polder. En die leefbaarheid die komt op deze wijze zwaar onder druk te staan. Op het moment dat u overleg heeft met andere burgemeesters, zoals u net aangeeft, er zijn natuurlijk ook nog andere overlegstructuren waar gedeputeerden met wethouders regelmatig om tafel zitten om verschillende onderwerpen, waaronder ook dit soort zaken. Leefbaarheid en bijvoorbeeld economische factoren. Op het moment dat u aangeeft, u bent in de Raad van Europa, bent u woordvoerder op het onderwerp jihadisme namens, sorry?
Radicalisering.
Radicalisering. Kan ik slechts zeggen, ik vind het prima wat Europa doet. Dat boeit me helemaal niet. Het gaat mij om Nederland, het gaat mij om Flevoland. En wat mij betreft heeft Flevoland een schone taak hier. Wij kunnen een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Op het moment dat wij een statement maken richting Den Haag en richting Europa, hoe wij denken over de opvang van nepvluchtelingen. En dat is het punt wat ik hier wil maken, voorzitter. Wat ons betreft gaat dat signaal uit.
Dat was uw bijdrage in tweede termijn. Ik denk dat het een statement is, of heeft de commissaris behoefte om daarop te reageren? Dan is daarmee de tweede termijn ook in het eerste deel. En dan geef ik de Staten de gelegenheid om hun eerste termijn uit te spreken. En ik zie dat de heer Pels daarvan gebruik wil maken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is wat ongebruikelijk, maar ik zeg dit namens alle overige fracties in deze Provinciale Staten. We hebben geen behoefte aan dit debat, maar we vinden ook dat niet alles zomaar hier gezegd mag worden. En we vinden met name dat de formulering van de PVV echt getuigt van een gebrek aan medemenselijkheid. En daar wilde ik het graag bij laten.
Dank u wel. Dan concludeer ik dat u namens de Staten gesproken heeft en vermoed dat er ook geen andere woordvoerders in deze eerste termijn zijn. Meneer Jansen, u wilt nog reageren.
Dank u wel, voorzitter. Helaas zien we hier weer een klassiek voorbeeld van hoe het altijd gaat. Het gaat om de toon en het gaat niet om de inhoud van de boodschap. En ik denk dat alle andere partijen hier zich diep in de ogen mogen kijken of het inderdaad gaat om de manier waarop de boodschap wordt verkondigd of om de achterliggende gedachten. En ik mis dat bij alle andere partijen hier in de Staten. Dat betreur ik ten zeerste.
Ik geloof niet dat we een tweede termijn tegemoet zouden kunnen gaan, tenzij de commissaris nog behoefte heeft om te reageren op hetgeen door de beide sprekers is ingebracht.
Voorzitter, het lijkt me niet verstandig als ik daarop reageer.
Dan sluiten we hiermee de interpellatie en geef ik het woord weer terug aan uw echte voorzitter.
Dank u wel. Wij gaan naar agenda punt 7, het interpellatiedebat op verzoek van de fractie Senioren plus Flevoland ten aanzien van de saldering van de opbrengst van zonnepanelen van particulieren. Ik verzoek de heer Boshuizen achter de microfoon plaats te nemen en de heer Stuivenberg als gedeputeerde de vragen te beantwoorden. Meneer Boshuizen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, het gaat uitstekend met de groei van het aantal zonnepanelen op de Flevolandse daken. Dat bleek laatst op een bijeenkomst van de NUON. Maar er werd ook iets anders voor mij althans duidelijk. De voordelen, de financiële voordelen voor particulieren die geïnvesteerd hebben in die zonne-energie, die staat op de Europese tocht. En als dat doorgaat, dan gaat dat particulieren, ouderen en jongeren, die veel geld hebben geïnvesteerd, heel veel geld kosten. Op het ogenblik is het zo dat degenen die de stap hebben gewaagd, en dat zijn er gelukkig steeds meer, kunnen constateren dat hun meters hard teruglopen en dat er bij de jaarafrekening voordelen van soms honderden euro's te constateren zijn. Maar Europa wil dat voordeel afschaffen. Bijvoorbeeld door de opbrengst van die eigen gewonnen energie te gaan belasten. Einde van het zogenaamde salderingssysteem. Dan heb ik ook begrepen uit berichten van het IPO dat men tot 8 oktober de gelegenheid heeft om daar bezwaren tegen in te brengen. En de boodschap die ik ook in dat IPO-bericht las, was: laten zoveel mogelijk instanties, particulier en overheid, dat vooral doen. Aan de andere kant, in Flevoland heb ik nog nauwelijks enig geluid op dit gebied kunnen constateren, maar ik kan me natuurlijk te vergissen.
Dat brengt mij naar uw vragen over te gaan?
Dat brengt mij in ieder geval tot het formuleren van de navolgende vragen. Is het college op de hoogte van het voornemen van de Europese Commissie het door onder andere de Nuon toegepaste beleid bij huishoudens waar zonne-energie is geïnstalleerd, waarin de opbrengst en verbruik pas na saldering worden verrekend, te beëindigen? Ten tweede, bent u ervan op de hoogte dat dit systeem aantoonbaar tot veel lagere kosten voor verbruikers heeft geleid en dat het verdwijnen hiervan zeer nadelig voor de gebruikers kan uitwerken? En ten derde, bent u voornemens, al dan niet in samenwerking met andere provincies en de randstedelijke vertegenwoordiging in Brussel, uw invloed uit te oefenen dat genoemde ontwikkeling niet doorgaat? Dank u.
Dank u wel. De gedeputeerde.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dank aan de heer Boshuizen voor de gestelde vragen en voor zijn ambassadeurschap wat betreft hernieuwbare energie, waar we in Flevoland volop mee bezig zijn, en dat heeft u gememoreerd. Wanneer ik naar de beantwoording van de vragen ga, en indachtig het verzoek van de plaatsvervangend voorzitter aan de commissaris bij de eerste interpellatie, zou ik de drie vragen kunnen beantwoorden gewoon met ja. Maar u kent ons college, dat wil transparant zijn en u van de nodige informatie voorzien. Dus ik zal verder op uw vragen ingaan. Voor wat betreft uw eerste vraag, het college is op de hoogte van de publieke consultatie op een nieuw energiemarktdesign zoals die door de Europese Commissie is opgesteld. Het betreft hier een idee van de Europese Commissie en nog geen voornemen. Het verdwijnen van het salderingssysteem of het idee om dit te laten verdwijnen is inderdaad zeer nadelig voor de gebruikers, in belangrijke mate voor de kleingebruikers en beïnvloedt ook de motivatie om te investeren in zonnepanelen door particulieren. Hetgeen op gespannen voet staat met de doelstelling van het kabinet en de ambitie van onze provincie. Voor wat betreft uw derde vraag, op dit moment wordt er samen met de andere provincies in IPO-verband een eensluidende reactie voorbereid. Deze wordt zowel namens de 12 provincies als door iedere provincie afzonderlijk voor 8 oktober bij de commissie ingediend. En dan bedoel ik 8 oktober 2015. Zodra de reactie gereed is, worden de staten op de hoogte, op de gebruikelijke wijze, via een mededeling van mij geïnformeerd over de wijze waarop wij dit hebben afgedaan. Voorzitter, dank u wel.
De heer Boshuizen.
Dank u, voorzitter. Ik kan onder deze omstandigheden afzien van een tweede termijn. Ik kan eraan toevoegen dat dit voor mij ook een les is. Men is nooit te oud om te leren, om in het vervolg via een gewone vraag in het vragenuurtje dit aan de orde te stellen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is daarmee dit onderwerp afgehandeld. En ga ik over. Dank u wel, meneer Stuyvesant. Ik ga over naar agenda punt 8, maar daar hadden we al van vastgesteld. Oké. Okay. De heer Stuyvenberg had willen zeggen, u mag altijd nog bij me langskomen. Dus dat is bij deze nog even rechtgezet. Agenda punt 8 zouden we overslaan, want er zijn geen vragen ingediend. Ik ga naar agenda punt 9, het vaststellen van de lijst ingekomen stukken van 23 september. Kunt u ermee akkoord gaan om die conform de voorstellen af te doen?
Voorzitter,
ik begin aan de overkant, de heer Jansen. Nee, u kunt blijven zitten. Tenzij u een heel debat wenst te openen, maar ik denk dat het alleen maar even een korte reactie is. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter. We hebben kennis kunnen nemen van het college dat we de deadline van 1 juli... wat betreft de regiotaxi en de aanbesteding daarvan 1 juli niet hebben gehaald. En dat deze op zijn vroegst in augustus zou kunnen plaatsvinden, zo viel te lezen. We zitten inmiddels bijna in oktober. Dus wij hebben drie vragen, voorzitter. Waar bestaat het verschil van inzicht uit met betrekking tot de financiën, het proces en de inhoud tussen provincie en gemeente? Dus eigenlijk zeg maar de verstoornis tussen de gemeente en de provincie eigenlijk over alles. Wat is de uiterlijke deadline voor publicatie van het bestek van aanbesteding op tendernet om verlenging van het huidige contract te voorkomen in 2016? En welke extra inspanningen gaat het college hierop ondernemen? En de laatste vraag, voorzitter, dat behelst dan in het worst scenario, als dat allemaal niet meer gaat lukken. Wat zijn de financiële gevolgen voor de provincie bij verlenging in 2016 van het bestaande contract? Dat waren de drie vragen die ik had, voorzitter.
Ik wil even in de orde op u reageren. Als we de LIS aan de orde stellen, dan ziet u een voorstel van afdoening. En u ziet bij de LIS een mededeling van een gedeputeerde over het onderwerp. U ziet er aanleiding in om daar een aantal vragen over te stellen, zeker een debat te openen. Dan is het eigenlijk te doen gebruikelijk bij de lijst ingekomen stukken dat u er niet een agendapunt van maakt. Maar dan zegt u, ik wil dat niet zomaar laten passeren. Ik verzoek u het onderwerp te agenderen in een commissie of in de Staten. En dan kunt u het debat aangaan met de gedeputeerden. Dus het is niet een agendering van de stukken. Het gaat hier over de wijze van afdoenen. En als u vindt dat er een debat over plaats moet vinden, dat begrijp ik uit uw vragen, dan is in feite uw verzoek, kunt u dit agenderen? Dat is de gang van zaken.
Mijn excuus daarvoor, voorzitter, want dat wist ik niet. Maar gelet omdat het nu al oktober is en de tijd hiertoe dringt, misschien zou u de portefeuillehouder kunnen verzoeken om onze zorg daaromtrent weg te nemen. Of in ieder geval niet tot verlenging van die concessie hoeft aan te gaan. Want dat gaat ons gewoon veel geld kosten.
Zal ik de vragen naar hem doorgeleiden en dan krijgt u schriftelijk een antwoord. Want ik wil er niet een agendapunt van maken, want dan ga ik vreemd met dit agendapunt om.
Nee, maar dat is ook om de noodzaak. Maar dan krijg ik dus antwoord op de drie vragen die ik nu gesteld heb.
Dat kunt u dan beoordelen als u het antwoord gekregen hebt. Ik meen dat de heer Boshuizen zich ook meldde. Alleen procedure, de gehele opmerkingen graag. De heer Boshuizen.
Voorzitter, ik ben daarmee bekend. Het gaat over de mededeling over de dienstregeling 2017-2020... in de portefeuille van de heer Lodders. Daar wordt gemeld dat de positie van de Intercity's Almere buiten station, dat die toch eigenlijk heel onzeker is. Ik zou het op prijs stellen indien wij daar in de commissie misschien zelfs wel beeldvormend over geïnformeerd kunnen worden. Dank u.
Ik zal uw verzoek doorgeven aan de gedeputeerde en dan kan het geagendeerd worden. Kunt u dan voor het overige akkoord gaan met het vaststellen van de lijst ingekomen stukken? Dat is het geval, aldus besloten. En dan stellen we nu de besluitenlijst van 1 juli 2015 aan de orde. Er zijn mij geen verzoeken tot wijziging bekend geworden. Klopt dat? Gaat u ermee akkoord dat we die vaststellen? Agenda punt 10, aldus besloten. Dan gaan we nu naar agenda punt 11. Dat betreft benoemingen en beëdigingen. U heeft het voorgenomen besluit, het is een vrij lang besluit, ik ga als u het goed vindt niet helemaal voorlezen, voor u liggen wat betreft de benoeming van de heer Van der Avoort, diverse veranderingen in de samenstellingen van de commissie enzovoort enzovoort enzovoort. Gaat u ermee akkoord dat ik dat besluit niet helemaal voorlees? Is er iemand die het woord wil voeren over dat voorstel? Dat is ook niet het geval. Bij benoeming van personen dient normaaliter schriftelijk te worden gestemd. Wij hebben daar stembriefjes voor beschikbaar, maar wij kunnen ook ervoor kiezen
om het bij acclamatie te doen. Kunt u ermee akkoord gaan dat we het bij acclamatie doen? Aldus besloten. Dan gaan wij zo over naar de beëdiging, tot de beëdiging van de heer Van der Aarvoort en de beëdiging van de heer Wiegertjes als burgerlid. Wij hebben uitvoerig overleg gehad met de kiesraad of we dat wat efficiënt kunnen doen. En daar ziet u de wat complexe situatie rond de heer Van der Aarvoort, die dan twee keer de eed of de belofte moet afleggen bij de beëdiging. Maar dat is toch echt de goede manier. Dus de kiesraad heeft gezegd, zo kunt u het doen, want dan kunt u vooruit in tijd. Het gaat pas later in, maar u kunt hem nu al wel doen, zodat we niet elke vergadering dat over hoeven te doen. Dat is wat erachter zit. De commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit de heer Platen, mevrouw Papma en de heer Bogert, hebben de voorgeschreven documenten beoordeeld. En de heer Platen zal nu verslag uitbrengen aan uw staten wat betreft de toelating. De heer Platen. Ja, is misschien wel netjes. Ja.
Ja, voorzitter, dank u wel. De commissie voor de geloofsbrieven die bestaat uit collega-statenleden, mevrouw Papma en de heer Bogart en ikzelf, hebben inderdaad gekeken naar de stukken ter verificatie van de wettelijke vereisten. En de kandidaat burgerleden, de heren Van der Aarvoort en Wiegertjes, hebben ons schriftelijk inzicht in de relevante stukken gegeven. En we hebben op grond van de verkregen informatie geconcludeerd dat er geen wettelijke beletselen zijn. Dus voorzitter, wij adviseren de Provinciale Staten om over te gaan tot de toelating van de heren Van der Aarvoort en Wiegertjes als burgerlid tot onze Provinciale Staten. Ja, en dan is het toch leuk om zo toch eens een nouveauté, een innovatie mee te maken. Dat past ook wel bij Flevoland. Dus we gaan iets nieuws doen, als het goed is. De heer Van der Aarvoort is een goede bekende in ons midden. En zoals u aangegeeft, vervult hij op dit moment al de rol van plaatsvervangend statenlid van mevrouw Baks. Mevrouw Baks die zal de volgende PS-vergadering haar rol weer gaan innemen, weer gaan vervullen. Maar mevrouw Vestering, het andere statenlid van de Partij voor de Dieren, heeft aangegeven dat de heer Van der Aarvoort, die toch een bepaald soort specialist eigenlijk ook is, haar ook tijdelijk kan vervangen voor een periode van 16 weken. Dus indien de formele benoeming door de voorzitter van het Centraal Stembureau een feit is, adviseren wij de Provinciale Staten op de voorhand akkoord te gaan met de toetreding als plaatsvervangend statenlid voor mevrouw Vestering. En we zullen daarbij wel de Griffie bij deze vragen de commissie en u te informeren indien de benodigde acties voor zijn tijdelijke benoeming zijn geëffectueerd. En hoe dat zo meteen dat allemaal gaat, dat heeft u zojuist uitgelegd. Dus tot zover de bevindingen van de commissie. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Mag ik aannemen dat de staten instemmen met dit advies? Ik zie instemmend geknik. Dan hebben wij een specialist zwangerschapsverlof in ons midden. In de persoon van de heer Van der Aarvoort. Dat betekent dat wij over kunnen gaan tot de beëdiging. Ik wijs er nogmaals op dat daar geen misverstanden over bestaan. Dat ik voor de heer Van der Aarvoort zowel de verklaring en de belofte voor het burgerlidmaatschap als het statenlidmaatschap zal afnemen. Nu de provinciewet de tekst van de verklaring en belofte woordelijk voorschrijft. Dus we moeten ze wel beide doen. Heeft er nog iemand vragen over? Is dat iedereen voldoende duidelijk? Dan verzoek ik beide kandidaten om naar voren te komen. Dus eerst de verklaring en de belofte voor het burgerlidmaatschap. Ik verklaar dat ik, om tot burgerlid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welke voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerlid naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar een belofte. Dat verklaar een belofte.
Dank jullie wel. Dan ga ik nu over tot de verklaring en belofte voor de heer Van der Aveert voor het statenlidmaatschap. Blijf gewoon even staan. Ik verklaar dat ik, om lid tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof
ik. Beide van harte gefeliciteerd. Ik begreep, Adrie, dat jij vindt dat je al genoeg bloemen hebt gehad, maar voor Martin hebben we nog een bosje. Ik stel voor niet te schorsen, maar na de vergadering de felicitaties te overhandigen naar behoefte. Dan ga ik nu over naar agenda punt 12. Dat betreft de hamerstukken. Dat gaat over het vaststellen zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer en het vaststellen zienswijze resultaatsbestemming Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek. Gaat u ermee akkoord dat we dat als hamerstuk afdoen? Aldus besloten. Dan zijn we toe aan de bespreekstukken. Het is goed misschien om de vergaderorde nog even in herinnering te roepen. We doen bijdrage in beide termijnen vanaf de spreekgestoelte. Moties en amendementen bij voorkeur als het even kan in de eerste termijn, zodat alle fracties ook de gelegenheid hebben om daarop te reageren. Bij voorkeur geen interrupties in de eerste termijn, maar die vooral op de tweede termijn te richten en dan vanaf de interruptiemicrofoon. Wij gaan spreken over de aanvulling jaarprogramma Almere 2.0, het Fonds Verstedelijking Almere. Floriade werkt. Het woordvoerder vanuit het college is gedeputeerde Appelman, maar dat is u bekend. Wie van u wenst hierover het woord te voeren? De heer Post, gaat uw gang. De heer Post, ChristenUnie, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje in de war geraakt in de laatste commissievergadering, want daar zouden we spreken over een 2 miljoen die gereserveerd zou worden voor een, als cofinanciering in een EFRO-vraag. Naar mijn beleving kan een EFRO-aanvraag alleen, dat mag niet als een programmatisch aanpak is, en dat kan alleen als er een kant-en-klare business case is. Ik krijg dus sterk de indruk dat die 2 miljoen bedoeld is om een eigen subsidiefonds in te richten. Is mijn interpretatie dan juist? En komt u dan met een voorstel naar de Staten voor een inrichting van een soortgelijk subsidiefonds? En, dat was mijn eerste vraag. Komt u met een instrument? En waarschijnlijk heb ik in de commissie verkeerd gehad dat het niet voor de EFRO bedoeld is. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Jansen, 50PLUS, heeft zich gemeld. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben ons ook de vraag gesteld van wat krijgen we nu voor die investering van 2 miljoen die het college vraagt voor in Floriade werkt. Wij maken ons wel wat zorgen, voorzitter. Als je terugkijkt naar de ontwikkeling van de Floriade in de huidige situatie, de onderneming van de BV, die eerst vanuit het bidboek zeg maar een begroting maakt van 76 miljoen euro en binnen anderhalf jaar bijstelt naar 93 miljoen. Merkwaardig genoeg is die post onvoorzien waar 7 miljoen voor stond gebaseerd op die 73 miljoen, niet verhoogd. Met andere woorden, die 93 miljoen zou je nog eigenlijk op moeten plussen met 11 miljoen. Dan kom je op een bedrag uit van 104 miljoen. Reken daar de ontwikkelingen van de A6 nog bij, 10 miljoen. Nou, maak het sommetje maar rond. Miljoenen dus. En wat vraagt de staat er nu aan ons? Om te investeren, een begininvestering voor Florianen werkt. Daar hebben we al goede afspraken over gemaakt. Maar als je een onttrekking doet van die reserve van 10 miljoen, dan doe je dat, of het nou 50.000 euro is, of 5.000 euro, of in dit geval 2 miljoen, middels een begrotingswijziging, als je dat in het lopende jaar doet, in 2015. En die begrotingswijziging, daar pas je dan, die pas je zodanig aan, dat duidelijk wordt waar dat geld op voor geïnvesteerd wordt. Ik heb ook net zoals meneer Post gehoord, ja, het zou kunnen voor de EVRO-subsidie. Ja, het zou mogelijk het geld nog ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van de Groene Campus. Ingezet voor innovatiewerkplaatsen. En ga zo maar door. Dus wat u ons eigenlijk vraagt is zonder die begrotingswijziging van geef me maar 2 miljoen. En dan zorgen wij wel dat het goed komt. Als je dan goed doorkijkt naar dit voorstel, voorzitter, wordt anders dan in de toelichting van de commissie, nu middels een nagezonde memo toegelicht, dat op basis van de inhoud van het financieringsarrangement er 1 of 2, kennelijk ook nog onduidelijk, begrotingswijzigingen aan de staten worden voorgelegd om na besluitvormingen hierover de 2 miljoen vanuit de reserve Almere 2000 te kunnen activeren. En dat is ook de juiste weg, voorzitter. Nu het zo gesteld is, kun je je ook nu afvragen wat de nut en noodzaak is om dan nu nog dit besluit te nemen en niet te wachten op de in de memo van gedeputeerde Appelman aangekondigde 1 of 2 meerdere voorgestellen, vergezeld, notabene, met de daarbij behorende, zoals dat naar de mening van fractie 50PLUS ook ten principale ook behoort, met de gebruikelijke begrotingswijzigingen. Het is nu onduidelijk wat de provincie ingebracht krijgt in die financieringsarrangement en welke invloed de staten daar nog op zouden kunnen uitoefenen. Daarom dienen we nu een amendement in, voorzitter, die het besluit verduidelijkt en die in de lijn is gebracht met de in de memo gedane toezegging van de gedeputeerde Appelman dat op basis van het financieringsarrangement er 1 of meerdere begrotingswijzigingen aan de staten worden voorgelegd ter vaststelling. En dat brengt me ook, voorzitter, als je mij toestaat, tot het dictum. Het huidige tekst te vervangen door in te stemmen met een provinciale bijdrage van 2 miljoen euro ten aanvulling op het jaarprogramma 2015 van het Fonds Verstedelijking Almere ten behoeve van het onderdeel Floriade werkt, tot zover ook het voorstel van GS, en daarop aangevuld nadat op basis van de inhoud van het financieringsarrangement er 1 of meerdere begrotingswijzigingen aan de staten ter vaststelling is voorgelegd. En dat amendement wil ik nu indienen, voorzitter.
Dank u wel.
Ja, hij is digitaal al beschikbaar, geloof ik.
Nee, dat is die motie vreemd.
Oké. De motie vreemd is inmiddels op uw iPad aanbeland, als het goed is. En deze zullen we zo snel mogelijk aan u verspreiden. Het woord is aan mevrouw Azarkan van de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, de gedeputeerde verzoekt provinciale staten in te stemmen met een bijdrage van 2 miljoen ten behoeve van Floriade. Om specifiek te zijn, het onderdeel Floriade werkt. Daarmee wil hij het mogelijk maken voor ondernemers in kennisinstellingen om op korte termijn te starten met een aantal activiteiten. Alleen kan de gedeputeerde provinciale staten nog amper vertellen wat die activiteiten inhouden. Hij wil geld en wat wij daarvoor terugkrijgen blijft een verrassing. In de politiek wordt dit niet gewaardeerd, voorzitter. De gedeputeerde kiest ook niet voor de gebruikelijke weg. Eerst een begrotingswijziging gekoppeld aan die inhoud en daarna vrijspelen van het budget. Onze fractie had liever gezien dat de gedeputeerde de juiste procedure gevolgd. Want dan hadden we ook meer de gelegenheid gehad om de inhoud te beoordelen aan de hand van die elementen die wij belangrijk vinden. Namelijk werkgelegenheid, innovatiekracht en het vliegwiel effect als het om economische ontwikkeling gaat. Dit allemaal had vooraf moeten gaan aan een besluit over wel of niet beschikbaar stellen van 2 miljoen. De gedeputeerde heeft nu voor ons de zaak omgedraaid. Wij willen daarom nu dat de gedeputeerde toch ons iets meer vertelt over de inhoud van die activiteiten. Onze fractie wil weten wat het oplevert, met name als het gaat om de werkgelegenheid, innovatiekracht en het economisch effect. Nu laat ik het hierbij, voorzitter.
Dank u wel. De heer Ravenswaaij van de SP.
Voorzitter, dank u wel. Het voorstel behelst een afzondering van 2 miljoen uit de reeds eerder gereserveerde 10 miljoen. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie bestuur, waar heel veel vragen en opmerkingen waren, heeft de gedeputeerde voor de SP een mooie, aanvullende, heldere memo geschreven. Waarvoor dank. Wat wordt ons gevraagd? Ons wordt gevraagd om in te stemmen met dit voorstel in afwachting van overeenstemming met de fondsbeheerder. En de commissie heeft de SP al aangegeven dat zeker de 10 miljoen eigendom is en blijft van Flevoland. Waarom zeggen we dat? We krijgen steeds meer signalen dat voor de collega's die op het langer in de Staten zitten, Almere weer een IVA 1 gedrag gaat vertonen van wij bepalen wel en Flevoland wilt u de flappetap op de stoep zetten. Graag uitleg, misschien verhelding van de gedeputeerde of hij dat beeld deelt en hoe we dat kunnen voorkomen dat Almere via een omweg een greep in de kas gaat doen. Nu de 2 miljoen. Dient als financieringsbasis voor de innovatiewerkplaats. Mogelijk neveneffect met EVRO-subsidies, maar wordt gevuld met activiteiten van ondernemingen en kennisinstellingen. We moeten afwachten wat de inhoud van het financieringsarrangement is. De SP vraagt zich af, door dit zo te doen, dit is best een nieuwe aanvliegroute, lopen we dan risico's? En zo ja, zijn de risico's in te schatten? Graag daar antwoord op van de gedeputeerden. Tot zover mijn eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is mevrouw Schotman en daarna de heer Smetsers.
Voorzitter, dank u wel. Uit de bijdrage van de voorgaande sprekers blijkt dat er toch wel heel veel vragen zijn en wellicht ook wat onwennigheid ten aanzien van dit voorstel. Wat niet zozeer een investeringsvoorstel betreft, maar vooral een voorstel niet zozeer alleen uit financiën ingegeven, maar vooral ook vanuit de inhoud van het Floriade Werkt programma wordt ingegeven, waarin wordt gevraagd om nu 2 miljoen op een ander plankje te leggen, om daarmee nog meer subsidiemiddelen binnen te kunnen halen, dus van 2 miljoen naar 4 miljoen naar 6 miljoen, om van daaruit het programma Floriade Werkt te kunnen gaan invullen. En ik denk ook dat het heel goed is om te beseffen dat het programma Floriade Werkt niet zozeer een Almeers, niet alleen maar op Almere gefocust is, maar juist op het hele Flevoland, wat gaat bijdragen, wat kan meedoen in het Floriade programmering. Als het gaat om de agrifood en alle andere sterke kwaliteiten die de Flevolandse economie heeft. En die zeker een link heeft straks met de toekomst of met het invulling van de Floriade. Dus wij als CDA kunnen zeker dit voorstel steunen. Wij hopen daarmee ook nu dat daar ook voor de programmering Floriade Werkt ook veel meer inhoud aan kan worden gegeven. Ik denk ook dat dat nodig is. Dat we daar ook vanuit Flevoland onze inspanningen voor gaan neerzetten. Maar ik wil eigenlijk hier toch wel een beeld wegnemen dat we nu een investering gaan doen die ten goede komt van de gemeente Almere. Volgens mij trekken Flevoland en Almere heel goed met elkaar op. En is ook de scheiding van wat wij doen als provincie in de Floriade en wat de gemeente Almere doet, is volgens mij hebben wij tot nu toe altijd goed, zijn we goed over geïnformeerd. Ik denk ook dat daar weinig misverstand over kan bestaan. En tot slot, het amendement wat wordt ingediend, of is ingediend zelfs, vinden wij in die zin dan ook niet nodig. Dank u wel.
Dank u wel. Blijft u even staan, want u heeft een interruptie van mevrouw Azarkan. Ja. Gaat u gang.
Nee, ik heb een vraag naar aanleiding van het verhaal van het CDA. Want ik heb het zo opgevat dat het vooral procedureel is, waar we het over hebben. Maar u geeft dat het ook inhoudelijk is. Ik ben benieuwd naar waar u de inhoud in ziet.
Nou, dat geef ik ook. Dank u wel, voorzitter. Dat geef ik ook nou juist aan. U zoekt steeds naar wat nou de inhoud is en dat we daar middelen aan gaan koppelen. Maar in dit geval werkt die andersom. Zo lees ik het althans. Zo hebben wij als fractie daar ook naar gekeken. We hebben juist deze middelen nodig om de inhoud van dit programma Floriade Werkt te kunnen gaan vullen.
Dat is juist de weg die wij juist niet goed vinden. Want wij vinden juist dat hij eerst iets meer over de inhoud moet weten om pas daarna over middelen te gaan hebben.
Dat zou toch heel erg jammer zijn dat u eerst wil afwachten van, goh, is de inhoud, weten we die exact, als we daar exact kennis van kunnen nemen en dan pas stappen kunnen gaan zetten. Terwijl de middelen er natuurlijk al wel voor gereserveerd zijn.
Nee, maar wij zeggen ook niet exact.
Mag ik nog meedoen? Alsjeblieft.
Ja, doe mee.
Graag via de voorzitter debatteren. Maar we gaan niet in 10 termijnen. Hè? Dus we gaan wel naar een afronding. U was bezig met een beantwoording van een opmerking.
Ja, ik wil nogmaals bevestigen dat het heel erg jammer is om er zo naar te kijken. Van eerst de volledige inhoud exact te willen weten. Terwijl het voorstel wat er ligt vraagt niet om een investeringsbesluit, maar om juist om het verleggen eigenlijk van de al gereserveerde middelen op een plankje verderop. Om daarmee als een soort katalysator en aanjager te kunnen gaan functioneren voor extra financiële middelen. Wat ons betreft een prima voorstel.
Tot slot, mevrouw Azarkan. Ja.
Nee, wij hebben ook niet gezegd dat wij exact willen weten wat de inhoud is. Wij hebben volgens mij gezegd wij willen meer weten. Want nu hebben we het idee dat wij amper iets weten over de inhoud.
We zullen kijken wat de gedeputeerde daar straks van zegt. Ik ga verder. Ik had de heer Smetsers toegezegd dat hij de volgende spreker zou zijn.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een voorstel voor innovatie. Bij innovatie weten we niet altijd meteen waar de weg die we inslaan naartoe gaat. Ik parafraseer enigszins de heer Appelman. En ik had ook dat in de vorige periode niet aanzien komen. En ook niet toen ik mij verkiesbaar stelde voor dit ambt. Wat ons betreft is dit wat wij beogen met de making-of van de Floriade en met de middelen met de 10 miljoen die daarvoor gereserveerd zijn. Wij kunnen ons wat dat betreft ook erg goed vinden in het voorstel. Wat we wel graag zouden zien, zijn wellicht mogelijkheden om te kijken of we realiseren wat we zouden willen realiseren. Dus dat we een aantal indicatoren hebben die aangeven of het programma wat we voeren, of dat slaagt. Wellicht dat de gedeputeerde daarop in kan gaan. Daarnaast, gezien de onzekerheid, zouden we het ook prettig vinden als er één keer in de zoveel tijd een update komt. Wij zitten zelf te denken aan een termijn van een half jaar om te zien hoe de middelen ingezet worden en wat daarmee bereikt wordt op basis van die indicatoren. Dan het amendement van de fractie van de 50+, zullen wij op dit moment niet steunen omdat we hem overbodig achten en textueel onuitvoerbaar. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Boshuizen. Gaat uw gang, Senioren Plus.
Dank u wel, voorzitter. In het voorstel wordt ons gevraagd om eigenlijk 2 miljoen af te zonderen van de al toegezegde 10 miljoen. Daar is dus geen probleem. Wat er wel verder wordt gevraagd is, geeft dat nou een richting als mogelijkheid om te investeren in werkgelegenheid, innovatie en dus in de toekomst in relatie tot de Floriade. Helemaal niks mis mee. En het voorstel kreeg voor mij nog meer relief, moet ik zeggen, toen de gedeputeerde in de commissie aangaf dat hij de staten van ieder detail in deze ontwikkeling, waar natuurlijk nu nog onzekerheden in zitten, op de hoogte zal houden. Dat vind ik een stevige toezegging en wellicht kan hij die vandaag nog een keer herhalen. Daarom heeft de fractie Senioren Plus ook geen enkele behoefte aan het amendement van de fractie 50 Plus, omdat dat voorbarig is. Er is nog één opmerking die ik wel wil maken. We hebben in juni een overzicht ontvangen van de werkgroep, burgerwerkgroep Almere Floriade. Dat vond ik een zeer verontrustend stuk. En ik zou daarom de gedeputeerden willen vragen in deze context de ontwikkelingen in Almere rondom de Floriade heel nauwkeurig te monitoren. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Simonsen, SGP, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Instemmen met een provinciale bijdrage, dat kunnen we op zich wel. Omdat we dit als SGP zien als een technische exercitie. We hadden hem immers al gereserveerd, hoezeer wij ook tegen het project Floriade zijn geweest. Het pijnpunt bij dit statenvoorstel, voorzitter, zit hierin. Wat kunnen we verwachten voor die 2 miljoen? En hoe houden we als staten nou grip op de besteding van dit geld? We lezen in het stuk trouwens, even een zijvraag, dat die 2 miljoen, dat we daar een innovatiewerkplaats voor kunnen verwachten. Die ook na de Floriade blijft functioneren. Onze vraag is, waar blijft de financiële basis? Waar is daar de financiële basis voor? Hoe blijft die werkplaats na de Floriade in leven? Maar ook, het is al eerder genoemd, de werkgelegenheid. Wat kunnen we daarvoor verwachten? Voorzitter, wij zoeken naar manieren om grip te houden. De oproep is gedaan naar de gemeenteraad van Almere, maar hij geldt ook ons, daar zijn we van overtuigd. Ja, is het amendement daarvoor het middel? Daar zijn wij als SGP nog niet over uit. Ik zou zeggen, laat de gedeputeerde zelf maar een voorstel doen.
Dank u wel, de heer Miske, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het opzetten van een kenniscampus gericht op de Floriade-thema's, waar we de ondernemers, kennisinstellingen en overheid, de zogenaamde triple helix, met elkaar verbinden, dat lijkt GroenLinks zeer waardevol. Het kan de kenniseconomie in Flevoland blijvend versterken. En we zeggen daar, ik zeg daar ook nadrukkelijk kan, omdat de opzet van de innovatiewerkplaats en het proces om daartoe te komen sterk bepalend is of het een succes wordt, ja of nee. En als we dan 2 miljoen investeren, is het ook niet meer redelijk, en dat hebben mijn voorgangers ook al gezegd, dat we dan ook weten wat we daarvoor krijgen. Het beoogde resultaat is op dit moment omschreven als een groter aantal vermarktbare producten en diensten. Nou, dat mag wat ons betreft wel een stuk smarter geformuleerd worden, gecombineerd met relevante indicatoren. En we gaan ervan uit, mede gezien de memo van 10 september jongstleden, dat GS deze aanscherping alsnog bij de begrotingswijziging bijvoegt, zodat we daar in de staat alsnog over kunnen praten. En ik hoor graag van de gedeputeerde of die daartoe bereid is. Maar als we de plannen lezen, dan zien we ook dat het vooral vanuit een overheid opgezegd plan is. En het is natuurlijk prima dat de overheid hiertoe het initiatief neemt. Maar of het daadwerkelijk een succes wordt, hangt af van de betrokkenheid van het bedrijfsleven. En daarom zouden wij toch graag minimaal een inhoudelijk commitment willen zien. Maar het liefst ook een intentie van het bedrijfsleven om bij gebleken succes fasegewijs ook financieel bij te dragen, zodat na de Floriade het helemaal of grotendeels op eigen benen kan blijven staan. En ik hoor graag de gedeputeerde hoe hij daar tegenaan kijkt. En zo ja, als hij daarmee in de lijn kan instemmen, welke acties hij wil ondernemen om dat voor elkaar te krijgen.
Dank u wel, de heer Van Vliet, VVD.
Dank u wel, voorzitter. In de verschillende commissies economie hebben we al gesproken over Floriade werkt en ook over conceptprogramma's die daaronder zouden vallen. En in december heeft ook de gedeputeerde toezegging gedaan, voordat er geld daaraan besteed gaat worden, komt hij met een begrotingswijziging en ook met een uitvoeringsprogramma. Dat is nog eens een keer herhaald in de afgelopen commissie. Vervolgens is er een mededeling gekomen van de gedeputeerde. Die heeft ook aangegeven van wat ook in de commissie besproken is. Ik hoor nu mijn voorgangers, ja, het bedrijfsleven moet na 2022 zich committeren. Nou, dat kunt u echt vergeten, dat gaat niet gebeuren, dat zie ik ook niet gebeuren. Dat is ook een onzinnig voorstel. Het abonnement wat nu ingediend wordt, terwijl er duidelijke toezeggingen zijn van de gedeputeerde, we komen met begrotingswijzigingen, staat ook in zijn mededelingen, hebben wij geen behoefte aan, is een overbodig abonnement, zullen we niet steunen. Voorstel zelf zullen we wel steunen.
Dank u wel, de heer Jansen, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn hier blijkbaar partijen, zoals het CDA, die iets zien wat volgens de PVV niet is. Namelijk een inhoudelijk voorstel. Wat de PVV betreft is de floppiade een lege huls. Inhoudelijk ligt er niets voor, behalve een vaag plan. De invulling is een farce. Meetbare doelstellingen zijn er niet en zullen er waarschijnlijk ook nooit komen. Nu al sjoemelt de gemeente Almere de kosten die te maken hebben met de floppiade te verdelen over andere budgetten. En toch doet de portefeuillehouder ons een voorstel om even snel 2 miljoen euro apart te leggen. Geen concrete, vastomlijnde doelstellingen, waardoor de uiteindelijke resultaten om te bepalen of het een economisch succes is, niet meetbaar zijn. Bent u soms bang om te worden afgerekend als het een financieel fiasco wordt? Het bedrijfsleven loopt totaal niet warm voor dit evenement. Er is één potentiële hoofdsponsor die alleen investeert als er een tweede wordt gevonden. Anders is de bijdrage 0,0. De winkeliersvereniging Almere heeft de intentie mee te doen. Als er niets concreets komt, trekt zij zich simpelweg terug. De landelijke overheid heeft niets geïnvesteerd. De investeringen in infrastructuur staan helemaal los van de Floriade. Dat doet de gemeente Almere en ook af en toe de provincie ons anders voorkomen. De PVV is van mening dat deze gedeputeerde geen enkel idee heeft wat hij doet. Flevoland mag van hem zonder concrete plannen in stappen 10 miljoen euro ophoesten. Belastinggeld van de burger dat simpelweg wordt verkwist. Er is geen enkele concrete toezegging om overeenkomst vanuit de sector of het bedrijfsleven om financieel te participeren. De PVV zal zonder een solide businessplan nooit instemmen met de floppiade. Kom met een voorstel waarin concreet staat hoeveel u waarin wilt investeren en hoeveel banen dit gaat opleveren. Met het huidige verhaal wordt het 3 keer niets. En inderdaad, deze gedeputeerde zal er in 2022 niet meer bij zijn als de burger mag opdraaien voor de verliezen. Dank u wel.
Dank u wel. Partij voor de Dieren, de heer Van Aarvoort, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er was zo'n duidelijkheid over welk besluit precies gevraagd wordt. In het statenvoorstel staat iets anders dan in het memo wat de gedeputeerde recent gestuurd heeft. We nemen nu nog geen besluit over de begrotingswijziging die het geld beschikbaar maakt. Dat komt later, nadat de verdere afspraken zijn uitgewerkt. En die moeten ook inhoudelijk worden uitgewerkt nog. Wij zijn van mening dat alleen projecten moeten worden ondersteund die voldoen aan de thema's van Floriade in samenhang gezien. Dus niet alleen zoveel mogelijk voedsel produceren, maar dat op een duurzame wijze produceren. En u weet wat we bedoelen, geen bossen kappen voor veevoer, minder vlees eten enzovoorts. Dat is nu nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar het zal het wel zijn in 2022. Althans, dat verwachten wij en hopen wij. Gezien het verschil tussen het statenvoorstel en de uitleg door de gedeputeerde, lijkt ons dat het toch wel nuttig is om een amendement vast te leggen wat precies besloten wordt. Maar we wachten de reactie van de gedeputeerde daarop af. Dank u wel.
Dank u wel. Ik denk dat ik alle fracties nu de gelegenheid heb geboden voor de eerste termijn. Dus het woord is aan de gedeputeerde Appelman. Misschien kunt u vanaf de katheder ons het een en ander uitleggen.
voorzitter, dat doe ik graag. Ik heb verschillende geluiden van de diverse fracties gehoord. Eigenlijk uiteen gezet in drie kernvragen. Hoe worden wij betrokken als staten? Hoe houden wij grip hierop als staten? Wat is nou de inhoud van het voorstel? Met andere woorden, van waar gaat dit eigenlijk over? En wat is nou echt de inhoud van waar wij gevraagd worden mee in te stemmen? En ik denk dat de heer Post van de ChristenUnie een juiste constatering heeft gedaan. En ik ken hem daarmee ook weer in zijn professionele hoedanigheid als subsidiedeskundige. Maar het is inderdaad juist dat wij oorspronkelijk dachten aan een soort programmatische aanpak met één EFRO-aanvraag, waarbij de 2 miljoen als een soort cofinanciering zou kunnen worden ingezet. Nadere bestudering van de huidige verordening en het huidige landsdelig westprogramma leert dat dat op basis van allerlei nieuwe bepalingen eigenlijk niet mogelijk is. En dat het eigenlijk alleen maar mogelijk is als je individuele projectaanvragen inderdaad gaat doen. Daar zullen wij dus ook de subsidieregeling ten aanzien van die 2 miljoen op kunnen gaan inrichten. Zodanig dat wij met die subsidieregeling verschillende koppelingen kunnen gaan maken met bijvoorbeeld het POP, met bijvoorbeeld het EFRO, met bijvoorbeeld Horizon 2020 programma gelden, maar wel gebaseerd op individuele aanvragen. Dat even in uw richting. En ik ga er even zo diep op in, omdat ik weet dat u materiedeskundige bent. Maar uw constatering is inderdaad juist. Dan even toch over het amendement van de heer Jansen. Daar is door diverse fracties op ingegaan. Ik vind eerlijk gezegd, meneer Jansen, dat hij wel een beetje een karikatuur maakt van waar wij in het Floriade-programma mee bezig zijn. Want ik heb al een en andermaal in de commissie en in uw staten ook uiteengezet dat wij als provincie een heel duidelijk profiel en rol hebben gekozen. Wij kiezen voor een economisch programma in de aanloop naar het evenement van de Floriade. De gemeente is verantwoordelijk voor het evenement. Hè, dus op dit moment zitten wij in geen enkele begroting of exploitatieopzet van dat evenement, hè, waar u op duidt. Het gaat sec over de afgezonderde 10 miljoen en daarbinnen een inzet van 2 miljoen voor het Floriade werkprogramma als vulling voor een programma van de werkplaats. En uw onderliggende vraag, waar het amendement ook over gaat, dat doet echt volstrekt onrecht aan eerdere besluitvorming in deze staten over de werking van het Verstedelijkingsfonds Almere. Wij hebben wel bewust gekozen voor een governance van het fonds die uitgaat van jaarschijven en waarvoor het college bij u komt met de vraag: vindt u dit een fondswaardig initiatief? Kan dat in het jaarprogramma worden opgenomen en kunnen wij dit gaan uitwerken? En in die uitwerking zit nu net de crux. Die uitwerking die zal ook aan u voorgelegd worden. En aan de hand van die uitwerking, dat is de inhoud die u straks kunt gaan beoordelen in de vorm van een subsidieregeling, aan de hand daarvan komt ook een begrotingswijziging. Maar mijn punt is veel meer dat u echt ten principale de werking van het fonds met dit amendement ter discussie stelt. Een fonds waar we jarenlang voor gewerkt hebben, gevochten hebben samen met de gemeente Almere om ook het Rijk in dit gezamenlijke fonds te krijgen. En met dit amendement trekt u eigenlijk de bodem weg onder de werking van het fonds en daarmee legt u ook eigenlijk een bommetje onder de werking van het fonds zoals we dat met de gemeente Almere en het Rijk hebben afgesproken. Nogmaals, afspraken die over de governance van het fonds zijn gemaakt in de uitvoeringsovereenkomsten, die zijn nog nader gespecificeerd. Gedeputeerde Lobbers is als portefeuillehouder ook zeer nauw betrokken bij de uitwerking van de financieringsafspraken daarvan. En ik zou het uitermate betreuren als in deze staten op dit moment een discussie ontstaat over de afspraken naar aanleiding van de raamovereenkomst en de fondsafspraken tussen de gemeente Almere en het Rijk. Dat zou ik echt zeer schadelijk vinden.
Interruptie van de heer Jansen. Gaat u gaan.
Om u meteen antwoord te geven op het laatste, meneer Appelman, dat is geenszins het geval. Wij staan achter alles wat in het programma Floriade werkt staat. Waar het om gaat, en dat is ook hetgeen wat u nu ook zegt, u koppelt die 10 miljoen volledig los van de exploitatie van de BV. En
dat,
terecht.
Het voortdurende debat wat ik met de staten heb gehad. Dus laten we zeggen, ik zou ver buiven de lijnen zijn, meneer Jansen. Ik zie u opveren. als ik dat zou doen.
Laat ik even opkomen voor mijn positie. Het moet blijkbaar wat vaker vanavond. U discussieert via de voorzitter, dan kan ik bepalen wie wanneer het woord voert. Was u klaar met uw repliek?
Nee, ik zeg ook dat verschil, dat zegt u ook terecht. En zo hoort het ook. Waar het om gaat, wat ik heb aangegeven, zijn de risico's in de exploitatie van Floriade zelf. En als dat niet slaagt, dan zijn wij onze 10 miljoen kwijt. Klopt dat?
Deputeren.
Nee, dat probeer ik aan te geven. Maar goed dat u dat punt hier nog even in ons midden legt. Ik denk dat wij eerder, toen wij hebben nagedacht over wat zou nou in het kader van het Floriade werkprogramma ons aandeel in dat economisch programma kunnen zijn, hebben wij eerder met u van gedachten gewisseld over wat zou dat qua concept dan kunnen zijn. Wij zijn met elkaar uitgekomen op het inrichten van een werkplaats, een innovatiewerkplaats, als ook als eerste paviljoen van de provincie Flevoland op het Floriade-terrein. En wij hebben al vrij snel, nadat we dat concept met u besproken hebben, met uw staten, ook een overeenkomst gesloten met de Aresgroep, zijnde dus met bijvoorbeeld onderdeel van de CH Almere, om te komen tot een perspectief op de ontwikkeling van een groene kenniscampus. En we zijn het er allemaal over eens dat de exploitatie van die innovatiewerkplaats op termijn ook gekoppeld gaat worden aan de ambities van de Aresgroep in Almere om te komen tot die groene kenniscampus. Maar dan praten we over een periode van ver na de exploitatie van het evenement en de Floriade. Dus in die zin heeft u gelijk, dat is van elkaar losgekoppeld. En wij beogen ook, niet alleen met het inhoudelijk programma van de werkplaats, maar ook door allerlei partijen, waaronder de onderwijspartijen, nu te betrekken bij het programma van eisen ten aanzien van de aanbesteding van de werkplaats, dat zij ook op termijn gebruik gaan maken, permanent, van die werkplaats. En dat we in die zin dus ook het gebouw kunnen overdragen, CQ verkopen aan de Aresgroep. Dus in die zin staat dat los van de Floriade. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het een initiatief is dat niet aangejaagd wordt door de Floriade. Natuurlijk wordt dat aangejaagd door de Floriade, meneer Jansen.
Interruptie van de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk zeer benieuwd. U heeft het net over onderwijsinstellingen. Wat gaan die daadwerkelijk inbrengen, financieel? Hoeveel geld gaan zij investeren in het project? En houdt u er dan ook rekening mee bij uw beantwoording dat natuurlijk een groot deel van dat geld überhaupt al overheidsgeld is?
Deputeren.
De Aresgroep gaat op zich niets bijdragen in de realisatie van onze innovatiewerkplaats. Maar onze innovatiewerkplaats is wel het startpunt voor de Aresgroep om te komen tot een groene kenniscampus. En wat zij wel gaan doen is natuurlijk gebruik maken van die werkplaats. Dus daar zullen studenten, lectoren, onderzoekers, bedrijven zijn die daar willen ontmoeten, die daar willen leren en die daar willen demonstreren. Dat is nou de essentie van wat een onderwijsinstelling doet. En dat is ook de essentie wat een onderwijsinstelling zoekt in samenspraak met het bedrijfsleven. Dus ja, ze gaan gebruik maken van onze werkplaats. En ja, het is uiteindelijk, dat is ons ideaal, ook het startpunt van de uitbouw tot een groene kenniscampus. En als we nou, met een klein zijsprongetje, meneer de voorzitter, als we nou kijken naar de besteding van IVA-geld, dan denk ik dat een van de meest iconische investeringen, maar ook een van de meest succesvolle investeringen vanuit het IVA, bijvoorbeeld Windesheim Flevoland is geweest in Almere. Dat zult u met mij eens zijn. Wat zou er nou mooier zijn als we met elkaar, door middel van de besteding van de door u geoormerkte Floriade-middelen, een tweede kenniscampus in Almere zouden kunnen realiseren. Het zou mij een mooie ambitie lijken, ook voor u als Almeerder.
Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel concreet, ik hoor dus de gedeputeerde zeggen dat er op dit moment nog steeds geen cent buiten overheidsgeld in is gestoken of in gaat worden gestoken. Klopt dat?
Waar bedoelt u waarin?
U geeft net aan dat de Aresgroep kennis gaat inbrengen en mogelijk op termijn het een en ander gaat doen. Maar concreet, er is geen eurocent geïnvesteerd buiten de gemeente of buiten de provincie op dit moment waar u concreet een handtekening heeft. Geen intentie, maar een concrete handtekening dat er geld wordt geïnvesteerd. Klopt dat?
Wij hebben een intentieovereenkomst met de Aresgroep. Daarin staat dat wij ook gaan samenwerken als het gaat over de programmering van de werkplaats. Dus zij gaan ook gebruik maken van die werkplaats. Maar u heeft eerder bij de behandeling van de perspectiefnota ingestemd met het beschikbaar stellen van de kapitaallasten voor de werkplaats. Dus die werkplaats, dat paviljoen, gaan wij uit eigen middelen betalen en daar bouwen. En vervolgens gaan wij nu een periode in waarin wij die samenwerking met de Aresgroep gaan uitwerken. Waarbij het de intentie is om uiteindelijk na afloop van de Floriade dat gebouw ook over te dragen aan een nieuwe gebruiker. En het is heel wel denkbaar dat dat de Aresgroep zal zijn.
Tot slot de heer Jansen. Hè?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik constateer nog steeds dat er inderdaad geen eurocent in wordt gestoken behalve vanuit de provincie en de gemeente.
Nee, dat klopt.
De heer Miske.
Maar daar is ook niets mis
mee. De heer Miske. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om te horen dat de Aresgroep nauw betrokken is bij de opzet van de innovatiewerkplaats. Maar kan de gedeputeerde ook aangeven in hoeverre het bedrijfsleven betrokken is of wordt bij de ontwikkeling van die innovatiewerkplaats? Want het is toch uiteindelijk het bedrijfsleven en de kennisinstellingen die we daarmee willen faciliteren.
Deputeerde. Dat klopt, voorzitter. Het gaat wat ver voor de behandeling van dit voorstel om in alle details uit de doeken te doen wat op dit moment wordt gedaan om dat bedrijfsleven te benaderen en de gesprekken en de uitkomsten van die gesprekken. Dus ik beantwoord uw vraag, maar ik wil graag even een sprongetje maken naar de handreiking die ook richting de Staten wil doen. Dat ik ook in het vierde kwartaal van dit jaar nog een aantal bijeenkomsten met u wil beleggen om over de inhoud van de werkplaats, het ontwerp van de werkplaats, de betrokkenheid van het bedrijfsleven, de subsidieregeling, kortom alles rondom de campus met u inzichtelijk te maken. Ik denk dat we dan heel goed met elkaar in de diepte dit gesprek kunnen voeren. Voorzitter, ik wil graag terug naar de essentie van het voorstel wat nu voor ligt. En dan denk ik dat mevrouw Schotman heel juist gekarakteriseerd heeft dat wij hier te maken hebben met een voorstel wat uiteindelijk het bedrijfsleven ook over de streep moet trekken om een aantal aanvragen in te dienen op basis waarvan zij instappen in ons Floriade werkprogramma. Dus dat is inderdaad de omgekeerde weg. We hebben niet een uitgekristalliseerd idee van welke projecten we nu gaan uitvoeren. Nee, het is net als met alle andere Europese programma's. We hebben een subsidieregeling, we hebben een kader. U moet aan bepaalde verplichtingen en verwachtingen voldoen. En dan kunt u aanspraak maken op die programmagelden. En dan wordt onze werkplaats zo daarmee gevuld. Dus het is inderdaad een kwestie van verleiden. En we voeren nu met het bedrijfsleven heel veel gesprekken. Uiteindelijk zal om aanspraak te maken op die middelen natuurlijk ook sprake moeten zijn van cofinanciering. Dus uiteindelijk komt er door middel van cofinanciering deze middelen en Europese middelen gewoon een multiplier tot stand die uiteindelijk zijn weerslag moet krijgen op het Floriade-terrein. Dat is in essentie waar dit voorstel over gaat.
De heer Siepel. Ik kom zo bij je terug. De heer Siepel, die mengt
zich. Ja, toch. Ja, dank wel, voorzitter. Meneer Appelman zet mij wel behoorlijk op het verkeerde been. Want ik ben in de veronderstelling, mijn fractie is in de veronderstelling, dat wij vanavond ook een programma vaststellen. Een programma waarin wij het college ruimte geven voor invulling. Nu zegt u toe dat er een aantal inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd zullen gaan worden. Zegt u daarmee ook dat de staten nog invloed kunnen hebben op de projecten die binnen het programma uitgevoerd zullen gaan worden? Of zitten we in die bijeenkomsten voor spek en bonen?
Ik had mijn eerste termijn nog niet afgerond, voorzitter, dus nee. Ik kom op uw vraag. De heer Siepel stelt een aantal terechte vragen. Wat wij doen is in het kader van de afspraken die wij over het fonds hebben gemaakt, nu u vragen om dit op het jaarprogramma 2015 te zetten. Meer niet. En vervolgens geeft dat ons het mandaat om naar u terug te komen met een subsidieregeling. Die subsidieregeling die moet u vaststellen. En op basis van die subsidieregeling kom ik met een begrotingswijziging. En die begrotingswijziging moet u ook weer vaststellen. Dus u heeft gelijk. U gaat daar nog over de inhoud. Alleen de fondsafspraken maken dat we nu deze route moeten volgen.
Waar ik aan zoek, voorzitter, als ik nog een keer mag interrumperen.
Dat mag u. En dan ga ik weer terug naar de heer Misk.
Waar ik aan zoek, voorzitter, is de vraag van wat dan het verband is tussen de invloed die de staten in de toekomst nog kunnen hebben en de subsidieregeling die u wilt opstellen. Want een subsidieregeling is niet een optelsom van allerlei individuele projecten die u de komende jaren gaat ontmoeten, maar moet de resultanten zijn van datgene van wat de staten als richtinggevend kader aan u meegegeven. En dan zou het debat daarover moeten gaan. Daar zetten we vandaag een eerste stap voor. En ik zou niet graag als statenlid in de positie komen van dat ik over allerlei individuele projecten mij de komende tijd zou moeten uitspreken. En dat wil ik in ieder geval het college dan wel graag meegeven.
Dan begrijpen wij elkaar 100%.
Het woord is aan de gedeputeerde.
Dan begrijpen wij elkaar 100%. Want wat ik aan u ga voorleggen is inderdaad een kader waarbinnen een programma kan worden uitgevoerd. En u zult niet in de positie komen dat u één op één over projecten zult besluiten. Dat heeft u binnen de huidige Europese programma's ook niet. Maar wij hebben wel met elkaar een tijd geleden over de kaders van het programma gesproken. En zo zullen wij ook met elkaar komen te spreken over die subsidieregeling. Zijn er de kaders van het, de financiële kaders van het programma Floriade werkt. Dat is heel juist. En vervolgens, meneer Miske en meneer Jan, meneer Wouters, kom ik met een begrotingsvoorstel gebaseerd op die door u goedgekeurde subsidieregeling.
Ik wil alle sprekers toch vragen de rol van de voorzitter een beetje te respecteren, want anders is het haast niet te doen. Ik geef nu het woord aan de heer Miske en daarna kan de gedeputeerde reageren op wat de heer Miske gezegd heeft. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb al veel gehoord van de gedeputeerde, maar eigenlijk nog geen antwoord op mijn vraag. Want hij zegt wel van ja, we zijn wel veel in gesprek met bedrijven. Maar uiteindelijk natuurlijk dat die projecten gaan indienen, die vormen gezamenlijk het programma, hè, van het innovatiewerkplaats. Maar waar mij het om gaat is de opzet, hè, van de werkplaats zelf. Hè, wat worden nou de functionaliteiten bijvoorbeeld? Hoe gaat het eruit zien? Daar is het juist heel erg van belang dat je het bedrijfsleven daarin meeneemt. He, want anders gaan we zelf iets verzinnen en er blijkt er straks geen vraag naar te zijn. En dan weet ik het einde al wel, dan is het subsidiepotje op. En dan is het bedrijfsleven ook niet van plan om daar in de toekomst nog geld in te steken. Dus dan komt de vraag weer of terug bij ons van kunt u er opnieuw geld in steken, want het potje is leeg. Of het houdt op te bestaan en dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Repeteren.
Juist, een tweeledig antwoord. A, we gaan dus om te voorkomen dat dat potje in één keer ongecontroleerd leegstroomt ook afspraken, maar dat gaat de heer Lodders ook als portefeuillehouder doen, over de financieringsafspraken in het kader van het fonds. En uw opmerking is ook juist, wij zijn natuurlijk intensief met het betrokken bedrijfsleven in gesprek over het programma van eisen, wat zij aan zo'n werkplaats stellen. Met andere woorden, wat zou voor hen nou de verleiding moeten zijn om in zo'n werkplaats en in zo'n programma ook deel te nemen? Dus dat wordt in samenspraak met het bedrijfsleven wordt dat ook opgesteld. Dat is juist. Maar en dan herhaal ik echt mijn toezegging ook dat wij in het vierde kwartaal met u ook nog gaan spreken over hoe komt zo'n werkplaats er nou uit te zien? Hoe wordt die ontworpen? Wat voor thema's, wat voor initiatieven kunnen daar een plek in krijgen? Dat is allemaal uitwerking. Maar ik kan niet, ik herhaal het, ik kan niet aan die uitwerking beginnen. Omdat ik eerst van u, nou ik zou bijna zeggen letterlijk het kruisje moet ophalen in het kader van de afspraken rondom onttrekkingen uit het Fonds Verstedelijking Almere. Om daarmee aan de slag te gaan.
Voorzitter, tot slot.
Dat zijn echt afspraken die heeft u zelf hier vorig jaar
met elkaar gemaakt. Ik hoor graag van de gedeputeerde of hij het met ons eens is dat uiteindelijk, hè, als die pot van 2 miljoen die we nu daarvoor reserveren, zeg maar op is, dat dan die innovatiewerkplaats of het kenniscentrum uiteindelijk op zijn eigen benen moet kunnen staan, financieel gezien. Dus dat we daar niet als overheid constant de grote financier van blijft.
Uiteraard. Het programma heeft een looptijd tot 2022, hè, zeg maar tot het evenement. En dat geldt ook voor het programma Floriade Werkt. En ik zei net al in antwoord op andere vragenstellers dat wij natuurlijk beogen om na afloop van het evenement een nieuwe permanente gebruiker van die werkplaats te krijgen. En dat zou heel goed kunnen, ook in het licht van de overeenkomst die wij met de Aresgroep hebben gesloten, dat dat ook de Aresgroep zou kunnen zijn die dat als een begin van een groene kenniscampusontwikkeling zou kunnen beschouwen. Ook daarover ben ik voornemens om met u te gaan spreken in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar.
Het woord is aan de heer Jans.
Voorzitter, ik heb één korte vraag. Misschien kan de gedeputeerde er ook heel kort op antwoorden. Hebben de staten nog invloed in het financieringsarrangement wat u gaat afspreken of niet, waar we deze 2 miljoen vanavond over gaan besluiten?
Gedeputeerde?
Nee, Nee, dat is echt een uitwerking die plaats gaat vinden tussen de colleges van de provincie en de gemeente Almere en het Rijk. Dat zijn echt afspraken die wij met elkaar moeten maken. U krijgt de subsidieregeling en u krijgt de begrotingswijziging voorgesteld. En die begrotingswijziging is gebaseerd op de afspraken die wij bestuurlijk met elkaar daarover maken. En dat zijn bijvoorbeeld vragen als, gaan we het in jaartranches onttrekken? Gaan we het tweejaarlijks onttrekken? Gaan we het in één keer onttrekken? Nou, al dat type vragen, dat zal in dat overleg ook bepaald moeten worden.
Heer Jansen.
De laatste vraag, voorzitter. Ik hoor in uw betoog dat u zegt, de raad wordt, of de staten,
ja.
Die worden nog nauw betrokken bij de kaders. En aan de andere kant zegt u weer, op mijn vraag geeft u dan antwoord, welke invloed kaders wij nog mee kunnen geven aan GS met betrekking tot het financieringsarrangement, waar deze 2 miljoen voor bestemd gaan worden, en dan geeft u nul op het rekest. Klopt dat verhaal?
Nee, u haalt het echt gruwelijk door elkaar. Ik heb gezegd dat u betrokken wordt, en dat heb ik net met de heer Siepel al uitvoerig besproken, dat u betrokken wordt bij de kaders waarbinnen tot besteding wordt overgegaan, en dat is de subsidieregeling.
Maar de kaders die zijn al bepaald door u, kennelijk, in samenspraak met Almere, binnen het arrangement.
Tot slot.
Er is nog geen financieringsarrangement. Dat zal collega Lodders met zijn collega's van de gemeente en van de rijksvertegenwoordigers zal dat met elkaar gaan bespreken. En op basis daarvan kom ik bij u met een voorstel, een subsidieregeling en vervolgens, zoals u dat graag ziet, ook en terecht een begrotingswijziging.
En wilt u uw beantwoording verder vervolgen? Want u had nog wat punten te behandelen, denk ik. Of was u klaar?
Volgens mij ben ik, laten we zeggen, ook in de loop van het interruptiedebat wel door alle vragen heen gekomen.
Prima. Is er iemand, de heer Smetsers, wil nog op u reageren? Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik had de gedeputeerde gevraagd om een toezegging over indicatoren. En ook om ons met enige regelmaat op de hoogte te houden over de voortgang. Ook als daar... met name op die indicatoren.
Ja, nou, dat laatste
over de voortgang. Dat ik u het woord geef, probeer ik toch iets meer discipline in de vergadering. De gedeputeerde krijgt het woord.
Terechte opmerking, voorzitter. Ik denk dat ik over uw betrokkenheid in het begin van mijn beantwoording al heb gesteld dat ik in het vierde kwartaal nader ga informeren over een aantal aspecten van het programma Floriade Werkt. Dat zal gaan over de Groene Kenniscampus, dat gaat over de innovatiewerkplaats, het gaat over de subsidieregeling. En ik denk dat we dat in dat gesprek met elkaar ook het gesprek moeten voeren over indicatoren, over hoe u nou de voortgang van het programma wenst te volgen. Volgens mij heb ik in de commissiebehandeling u ook daar op dat punt ook een antwoord gegeven. Ik zal in alle eerlijkheid zeggen, ik weet op dit moment niet wat adequate indicatoren zouden kunnen zijn voor dit type programma's. Laten we daar met elkaar het gesprek over voeren. Als u daar ideeën bij heeft, als u daar beelden bij heeft, dan kunnen we het daar met elkaar over hebben. Dat is voor mij gewoon bespreekbaar.
Smetsers.
En dan houdt u ons daarnaast elk half jaar op de hoogte over de voortgang van het programma?
Deputeren.
Ja, wat u wilt. Als uw staten met elkaar daarover in gesprek willen, ieder half jaar, wat mij betreft ieder kwartaal. Maar ik hoop dat wij met elkaar een inhoudelijk voortdurend gesprek over het programma voor de Floriade kunnen hebben. Ik denk dat het goed zou zijn als we vanuit die inhoud met elkaar ook gaan spreken. En ik wil echt mijn best doen om in het vierde kwartaal ook die inhoud, want volgens mij snakken we daar allemaal naar, met u te bespreken.
Slot, de heer Ravenswaai.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, in mijn betoog had ik een signaal afgegeven dat ons berichten bereiken dat Almere zeg maar, het oude IVA1-gedrag gaat vertonen binnen de overeenkomst. Met name Almere vraagt en de provincie mag de flappertap op de stoep gaan zetten. Herkent de gedeputeerde die signalen?
Deputeerde.
Nou, vooralsnog, we staan, meneer Van Ravenswaai, echt aan het begin van de uitvoering van de afspraken rondom het Fonds Verstedelijking Almere. Dit is ook wel een beetje de eerste test. De test voor mij, de test voor u. Daarom zeg ik al in de richting van de heer Jansen, zijn amendement trekt een beetje de afspraken onderuit die wij daarover met elkaar gemaakt hebben. Dus laat ik er van mijn kant op kunnen vertrouwen dat de gemeente Almere zich ook gewoon aan die afspraken houdt. En dat wij, en dat wil ik benadrukken, een gezamenlijk fonds hebben van de Rijksoverheid, de gemeente Almere en de provincie Flevoland. En het is misschien wel een beetje wennen met elkaar dat we een gezamenlijk fonds hebben. En dat we daar ook dus allemaal gewoon ons zegje over kunnen doen.
Dank u wel. Daarmee is de eerste termijn afgerond. Is er behoefte aan een tweede termijn of is dit debat voldoende geweest? De heer Jansen voor de tweede termijn. Meneer Appelman, u kunt gaan zitten.
Nee hoor, voorzitter. Ik heb geen behoefte aan een tweede termijn, alleen een stemverklaring.
Maar de heer Jansen heeft zich inmiddels gemeld voor de tweede termijn, dus ik kijk wel wat er gebeurt. Maar ik zal u de gelegenheid geven een stemverklaring af te geven. Jansen 50 plus.
Ja, voorzitter. In de politiek gelden de meerderheden. En ik kan ook wel tellen. Als ik kijk naar de coalitiepartijen. Dan zijn de gelederen weer gesloten. Maar waar ik dan toch op probeer terug te komen, dat is op de inhoud en de motivatie van desbetreffende partijen om tegen het door mij ingediende amendement te stemmen. De SP, die doet de uitspraak, helder, instemming daarvoor. Met vervolgens wat zorgelijke vragen. Ja, maar Almere kan toch geen grepen uit de kas doen? Hebben we dat wel gewaarborgd? En lopen we geen risico's? Zijn die ook wel in te schatten? Maar vervolgens wordt het voorstel van GS omarmd. En dan het CDA. Die 2 miljoen, dat is helemaal geen investering. Om de donder wel is het een investering als je een onttrekking doet, mevrouw Schotman, uit een reserve. En je investeert die in het lopende jaar. Dan is de principiële afspraak die we hier met elkaar hebben, gaat die gepaard met een begrotingswijziging. En u zegt dat amendement is overbodig. Aangevuld door coalitiepartner D66, die zegt dat het onuitvoerbaar is. Nou, dat vind ik een leuke. Want u zegt wel, het is een erg goed voorstel. Dan wil ik u toch even vragen, als u die bij de hand hebt, de memo van meneer Appelman nog voor u te nemen. En het amendement wat door ons is ingesteld. En ik herhaal de tekst van de memo.
Interruptie van de heer Smetsers. Gaat u gaan.
Voordat we met z'n allen hier heel veel tijd aan kwijt zijn. Ik doelde op uw aanpassing dat die onuitvoerbaar was, niet de memo van de heer Appelman.
Jansen.
En daar kom ik nu op terug. Ik zal u de memo, de inhoud van de memo, zoals die door meneer Appelman is gesteld. Ik citeer. Dat op basis van de inhoud van het financieringsarrangement er één of meer begrotingswijzigingen aan de Staten worden voorgelegd om na besluitvorming hierover de 2 miljoen vanuit de reserve Almere 2.0 geactiveerd kunnen worden. Einde citaat. Dan de aanvulling op het besluit van het college, gebaseerd op deze memo. Want een memo is niets, heeft geen enkele status. En het enige wat ik gedaan heb, om dit citaat van het college aan te vullen in de besluitvorming. Niet meer en niet minder. En als u zegt, ja, maar uw amendement is overbodig, zegt u daarmee tevens dat de memo van gedeputeerde staten dus overbodig is. En die aanvulling dus overbodig. Welke twee is nu waar? Dan de VVD. Die zegt eigenlijk hetzelfde. Meneer Van Vliet, u zegt eigenlijk ook het is overbodig. En u verwijst terug naar de memo. Voor u geldt eigenlijk hetzelfde wat ik zojuist tegen de VVD zit. Een memo heeft geen status en dat moet u toch weten. Dat moet u toch weten. Het besluit, dat is hetgeen wat we hier nemen. En dat is niet anders als het huidige besluit van het college, aangevuld met de toezegging in de memo. Nou, het is in politiek land toch te doen gebruikelijk dat we geen besluit nemen over memo's, maar wel besluiten over de voorstellen van het college. Dat wil ik u nog even meegeven, voordat u zeg maar tegen dit amendement stemt, want het is eigenlijk een amendement die voor het college is. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die in de tweede termijn het woord willen voeren? Dat is niet het geval. Dan hebben zich fracties gemeld die een stemverklaring willen af. Excuus, mevrouw Azarkan. Had ik niet gezien, maar gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. De toezegging van de gedeputeerde dat wij nog uitvoerig over de inhoud en indicatoren met elkaar gaan hebben in de vierde kwartaal stemmen ons positief. Wij snappen ook dat wij voor nu alle kansen die zich voordoen moeten ingrijpen om een impuls te geven aan Floriade. Vooral de multiplier en de economische ontwikkeling zijn hierbij essentieel. Daarom gaan wij ook instemmen met het voorstel van, met het verzoek van het college. Wij gaan niet instemmen met de amendement van 50+.
Dank u wel. Dit was in feite ook een stemverklaring, dus we gaan door met de stemverklaringen. De heer Jansen. U wilt een interruptie plegen? Dat mag, want ze staat achter de katheder. Ja, gaat uw gang. Mevrouw, blijf u even staan.
Ik begrijp dat u niet voor het amendement gaat stemmen. Om welke reden?
Mevrouw Azarkan.
Ja, omdat wij vinden het antwoord van de gedeputeerde heeft ons vragen voldoende beantwoord. Dus in die zin dat wij positief zijn, zijn ingestemd op de ontwikkeling rondom het project Floriade.
De heer Jansen.
Dus u weet nu exact wat er met die 2 miljoen gaat gebeuren? Want dat is hetgeen waar we
maar
nu
dat vanavond
was, over
dat was ook niet de vraag van de partij.
Ja, de heer voorzitter.
Maar dat, was ook niet de vraag van de Partij van de Arbeid. De fractie van de Partij van de Arbeid. Wilde meer weten. En wat ons betreft is de toezegging om daar met elkaar in de vierde kwartaal uitgebreid te hebben. En dat wij ook concrete indicatoren krijgen voldoende. Voor nu.
Dank u wel. Dan gaan we nu de ronde, voor zover daar behoefte aan is, van stemverklaring. Kunt u gewoon vanaf uw eigen zetel doen. Ik begin bij de heer Jansen van de PVV. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV stelt geen geld beschikbaar voor gebakken lucht, dus wij zullen tegenstemmen.
Dank u wel. Nog andere fracties die behoefte hebben om hun... De heer Miske, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, GroenLinks zal voorstemmen. Wel onder de voorwaarde dat er niet alleen goede indicatoren komen, maar ook een goede beschrijving van de beoogde resultaten.
Dank u wel. Nog andere fracties? De fractie van de VVD, de heer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Je zou de indruk krijgen vanavond dat het ging om het geld al beschikbaar te stellen. En een begrotingswijziging, dat is niet zo. Dat hebben we in de commissie ook al niet besproken. De inhoudelijkheid komt nog steeds, is ook toegezegd, is al verschillende keren toegezegd door de gedeputeerden. Is ook nog heel helder en duidelijk in het memo neergelegd. Dat is ook een stukje vertrouwen, ook naar 50+ toe. Van je moet ook vertrouwen hebben in hetgeen zeg maar u toegezegd wordt. En als dat verschillende keren gebeurt, dan hebben wij geen behoefte aan het abonnement van 50+. En zullen wij voor het voorstel stemmen, voorzitter.
Dank u wel. Nog andere statenleden? Ik constateer dat de gedeputeerde... Oh, de Partij voor de Dieren, meneer Van der Aanvoort. Gaat u...
Ja, in principe zijn we het eens met 50+, dat het amendement eigenlijk vastlegt wat in het memo staat. Maar wij denken ook dat de toezeggingen door het gedeputeerde voldoende duidelijk zijn. En we zullen afzien van het instemmen van het amendement.
Dank u wel. De heer Jansen.
Voorzitter, gehoord de beraadslaging en wat ik al zei, ik kan ook wel tellen, heeft het denkelijk geen zin om dit amendement stand te houden. Ik heb daar een verklaring over afgelegd dat tegen dit amendement eigenlijk tegen het collegebesluit zou zijn. En daarom trek ik het amendement in.
Dank u wel. Dan constateer ik dat de gedeputeerde een toezegging gedaan heeft dat hij in het vierde kwartaal nog een keer met u in gesprek gaat over de inrichting en inhoud van de werkplaats. zodat u daar ook nog met elkaar over van gedachten kunt wisselen. Ik breng nu het voorstel in stemming. Wie van u stemt voor dit voorstel betreffende de aanvulling jaarprogramma Almere 2.0? Dat is de fractie, ik moet er even nog aan wennen, Senioren Plus, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, de ChristenUnie, de SGP, de fractie van D66, de fractie van de SP en de fractie van het CDA en de fractie van de VVD. Wie van u stemt tegen? De fractie van de PVV, daarmee is het voorstel in een grote meerderheid. Ik heb 50 plus niet gezien. Ja, u zwaait nu, maar was u nou voor of tegen? U was tegen, oké. Okay,
het is ook verwarrend met drie Janssens op een rij, voorzitter.
Wat zeg je?
Het is ook verwarrend met drie Janssens op een rij, ik begrijp.
Ja, dat is inderdaad verwarrend. Ik doe hevig mijn best. Hij is dus aangenomen, voor alle duidelijkheid, dat ik dat nog even uitspreek. Dan gaan wij door naar ons volgende agendapunt. Dat betreft de moties vreemd aan de orde van de dag. En dat gaat over de motie, mandaat en delegatie ingediend door 50PLUS. Meneer Janssen, wilt u de motie toelichten achter de katheder?
Dank u wel, voorzitter. Het is voor de controlerende taak van PS nodig om mandateringen of gedelegeerde bevoegdheid te kunnen toetsen of mogelijk te kunnen heroverwegen. Een geactualiseerd van mandaat en delegatie voor PS is daarbij onontbeerlijk. Zo'n lijst is ook noodzakelijk om te kunnen beoordelen, dan wel herbeoordelen, of de verleende mandaten of bevoegdheden nog steeds van deze tijd zijn en al dan niet nog bij GS thuishoren. Bovendien is het goed om zicht te krijgen welke zaken er rechtstreeks middels de perspectiefnota worden of zijn gemandateerd in plaats van afzonderlijke statenvoorstellen. En als ik dan enkele voorbeelden hiervan mag aanhalen, voorzitter, dan is het bijvoorbeeld Waterlandseweg N07, passage Dronten, waar al heel veel over gesproken is, maar ook waar vragen over gesteld zijn, onduidelijkheden enzovoort. Kortom, een geactualiseerde lijst van mandaat en delegatie kan voorkomen dat er veel schriftelijke vragen gesteld gaan worden of interpellatiedebatten gevoerd moeten worden, dan wel leiden tot moties vreemd aan de orde van de dag. Bovendien zal het in de verhouding tussen staten en gedeputeerden voor alle partijen de nodige duidelijkheid geven wie, wat, wanneer en waarvoor de bevoegde en wie de bevoegde autoriteit is. 50PLUS dient daarom deze motie in en wat het eigenlijk feitelijk inhoudt, dat wij vragen om aan provinciale staten geactualiseerde lijst te doen toekomen van mandaat en delegatie. Dank u wel.
Dank u wel. Welke van de fracties wenst hierover het woord? Niemand? De heer De Reus van de VVD.
Ja, voorzitter. Mag ik vragen om eerst het antwoord van de betrokken gedeputeerde voordat ik een eerste termijn doe?
Ja, ik zit even te denken. Als u het goed vindt, dan doe ik dat zelf even. Het is een klein onderwerpje, dus we hoeven misschien niet echt te wisselen van voorzitter. Gaat u daarmee akkoord? Want het is maar een klein... Ik vind de vraag volstrekt legitiem. Ik zie daar niet zoveel spanning op. Ik begrijp niet helemaal waarom er een notie voor nodig is. Want u heeft er sowieso recht op die informatie. Dus uw verzoek om het bij de begroting nog een keer goed uit te leggen, wat heeft de staat in het verleden allemaal besloten aan delegatie, dat kunnen we best nog wel eens een keer voor u op een rij zetten. Dus ik zie daar geen bezwaar tegen.
Voorzitter, ik verzocht om een antwoord van de gedeputeerde financiën.
Het gaat niet over mandaat en delegatie, dat is een algemeen bestuurlijke kwestie.
Dan zegt u hem toe. Dat is akkoord, want u bent er al lang mee bezig. Ja. Want in de vorige periode heeft de SP-fractie en de VVD-fractie bij monden van Joep Kramer onder andere naar deze lijst gevraagd en die zouden we dit jaar krijgen. Dus u bent er al mee aan het werk, dus dat is prima. Dus de motie is feitelijk overbodig. Los van dat de constateringen falikante nonsens zijn, maar dat heeft de heer Lodders er net al uitgelegd bij de interpellatie over de passage en de Waterlandse weg. Dus daarom zouden wij anders ook tegen de motie stemmen.
Voorzitter. Ik begrijp dat u de motie uitsluitend financieel interpreteert. Dan heeft u gelijk, dan is het aan de gedeputeerde. Maar ik had hem wat breder geïnterpreteerd.
Voorzitter. Nogmaals, de...
De toezegging is gedaan, hij zou dit jaar komen en het jaar is nog niet voorbij. Dus dat komt goed. Het is toch wat verwarrend, ik had toch van voorzitter moeten wisselen. Er ontstaat een debatje. Zal ik dan toch maar de heer Jansen vragen om even hier te gaan zitten?
Want nou, het is ook maar een hele kleine vraag hoor, voorzitter.
Maar... Niet? Oké, dan mag u de vraag stellen. Gaat u gaan.
Ja, ik hoorde u al toezeggen dat het inderdaad al loopt. En is dat in brede zin over alle gemandateerde onderwerpen? Of moet, want dan is het inderdaad overbodig.
Laat ik verhelder zijn, anders krijgen we misverstanden. Alles wat in de reguliere wetgeving geregeld is, gaan we niet weer eens een keer opnieuw. Dat is gewoon de bestaande nationale wetgeving. Als het gaat om de taakverdelingen, PS, GS enzovoort. Waar het hier om gaat is dat PS bij tijd en wijle, op vaak heel praktische gronden, zelf besluiten neemt wat zij vervolgens mandateert aan GS. Dat moet nog eens een keer goed uitgelegd worden, dat is hier de bedoeling. De autonome bevoegdheid van uw eigen provinciale staten, waarin u besloten heeft om die bevoegdheid te delegeren aan GS. Dat komt op een aantal punten voor, gewoon vanwege allerlei praktische omstandigheden. En ik vind het heel begrijpelijk dat de nieuwe staten zeggen van zet dat voor ons nog eens op een rijtje. Want wij hebben dat ook niet allemaal meer even helder. Sterker nog, het zou eigenlijk standaard in uw iPad te vinden moeten zijn op welke terreinen die delegatiebesluiten genomen zijn. En dat is waar we aan werken. Dus dat krijgt u bij de begroting, krijgt u dat overhandigd. Dat is een beetje de basisredenering. Verstaan we elkaar hier goed in? Anders krijgen we daar later misverstanden over. De heer Jansen.
Voorzitter, op basis van deze toezegging hoeft de motie niet meer in stemming gebracht te worden. Dank u wel.
Dank u wel, dan sluit ik de vergadering. Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid.